Breedbekstrandloper. Geschreven en voorgelezen door Dietske Geerlings. Where the wave of moonlight glosses, the dim's grey sands with light, far off by furthest rosses, we footed all the night. Weaving olden dances, mingling hands and mingling glances, till the moon has taken flight. To and fro we leap, and chase the fratty bubbles, while the world is full of troubles, and is anxious in its sleep. Come away, O human child, to the waters and the wild, with the very hand in hand, for the world's more full of weeping than you can understand. Uit William Butler Yeats, The Stolen Child. Forgive me, Father, I have sinned. Darkness put her painted claws in me again. Her vision drowns, like surface wine, whispered kisses so divine. I was blessed, but now I've come undone. Storm clouds roll out overhead, above their master, and of all flesh, and of all days, love predicts disaster in her precious ways. Out, Cradle of Filth, Forgive Me, Father. Things are not the same for me. I try to accept that. Things are not the same for me. I try to accept that. Things are not the same for me. I try to accept that. Things are not the same for me. I try to accept that. Out, Sisyphus, Twist You Up, My Words. Het had zeker een paar dagen geduurd voordat ze erachter kwam dat ze een vogel was geworden. Een breedbekstrandloper nog wel, terwijl ze van alle vogels dan toch eerder een kraanvogel was. Zo één op van die lange dunne benen, waarvan je nauwelijks kon geloven dat ze een lichaam konden dragen. Ze was naar de kleine kustplaats verhuisd, naar iets wat meer op een woonwagen leek dan op een huis, net buiten het dorp. Een paar dagen nadat ze er was ingetrokken, was ze naar buiten gevlucht met een verrekijker, de duinen in. En daar, tussen het hoge duingras achter de bunker, was de jongen tevoorschijn gekomen, net op het moment dat zij door de verrekijker vaststelde dat dit haar geluksdag was. Te midden van de plevieren zag ze daar in het slik, namelijk ontegenzeggelijk, een breedbekstrandloper. De relatief korte poten, het gedrongen achterlijf, de dubbele wenkbrauwstreep en dan de snavel met de knik. De opwinding en verbazing stuwde de naam van de vogel over de rand van haar lippen. Breedbekstrandloper. Pas toen zij haar eigen stem hoorde, zag ze de verbaasde blik van de jongen die haar kort daarvoor een vraag had gesteld die nog onderweg was. Wie ben jij? Hij fronste en kneep zijn ogen samen. Zelf was ze in een onzekere lach geschoten om zijn blik, maar vooral ook om haar eigen antwoord dat geen antwoord was. De jongen was zwijgend in de bunker gaan zitten. Ze pakte opnieuw haar verrekijker, maar kon tussen de plevieren de breedbekstrandloper niet meer terugvinden, hoe zij ook tuurde. Na een poosje liet ze de kijker zakken en keek naar de bunker. De jongen was verdwenen. De vogel was, ondanks zijn naam, niet per se thuis op het strand, zeker niet op dit strand, maar kwam veel voor op de toendra in Noord-Scandinavië of zelfs Siberië en was hier alleen maar verdwaald of op doortocht. Op de terugweg stond de jongen geleund tegen de bank bij de waterpomp. Nu pas viel haar op dat hij twee verschillende kleuren ogen had. Terwijl hij water pompte, rustte zij uit op de bank. Breedbekstrandloper, zei hij na een poosje. Ze vroeg hem of hij zijn ogen van twee verschillende mensen had gekregen. Daar moest hij om lachen. Het dorp was er klein genoeg voor, Een dag of drie na de geringe woordenwisseling in de duinen liep ze langs de smalle spoorwegovergang aan de rand van het dorp naar het centrum. Daar stapte ze de bakkerij naast de kleine dorpskerk in. De bakkersvrouw keek op. Zo, daar hebben we juffrouw Breedbeekstrand lopen. De bakkersdochter, die met een nieuwe lading krakelingen kwam aanzetten, keek nieuwsgierig naar haar mond. Zo'n brede bek heeft de Breedbeekstrandloper inderdaad niet, had ze haar willen zeggen. De vogel heette alleen maar zo, omdat de snavel niet in een punt liep, maar in het midden nog net zo breed was als bij de basis. Met het brood onder de arm liep ze naar buiten en nam plaats op de bank bij de kerk. Een duif hipte over de eeuwenoude stenen naar haar toe en zij glimlachte breed uit. Heb je het al gehoord, duif? Ik ben Breedbeekstrandloper. Dit is meer dan een schets. De kop van de vogel is helemaal ingekleurd. De dubbele, lichte wenkbrauwstreep tussen het donker, de dieper liggende ogen, het wit op de brede snavel dat glans suggereert, de naar beneden steeds lichter wordende buik. Vanuit een achtergrond van grafiet, gemengd met water, kijkt de Breedbeekstrandloper hem aan. Niet lang daarna bleek de vogel vergoed in twee stukken gebroken, waarvan het eerste deel al gauw in de vergetelheid raakte. Het werd juffrouw Strandloper. Ze vroeg zich af of het onverschilligheid van de mensen was, of dat het gewoon niet zo goed bekte, zo'n lange vogelnaam. Alleen de jongen bleef haar stevast Breedbeekstrandloper noemen, nog altijd met een lichte verwondering. Maar hij had dan ook verstand van vogels, zoals later was gebleken. Zelf was zij nog nooit het land uit geweest, laat staan dat ze naar Midden- en Oost-Siberië was gevlogen en van daaruit naar de kust van de Indische Oceaan en Arabische Zee, tot aan de Indonesische eilanden en Australië. De mensen keken niet goed, riepen maar wat. Het was teleurstellend, maar er viel mee te leven. Ze dacht aan de dominostenen van Mozes, die ze vroeger in een lange rij had gezet op de brede vensterbank, met steeds eenzelfde kleine ruimte ertussen. Als ze allemaal stonden, gaf ze de eerste steen een zetje, waardoor ze één voor één in beweging kwamen, tot ook de laatste was omgevallen. Ze vroeg zich af of het de jongen of zijzelf was geweest die de eerste steen in gang had gezet, waardoor uiteindelijk het hele dorp vond dat zij juffrouw Strandloper was. En wie als eerste Breedbeek had laten vallen, want in de bakkerij was de vogel nog heel geweest. De naam zat haar al vanaf het begin niet helemaal lekker. Tegen beter weten in voelde het alsof de vogel niet kon vliegen, alsof er te veel in de weg zat. Protest had niet zoveel zin. De dorpsgemeenschap was volhardend. En toch, vanaf het moment dat zij er in de ogen van anderen een was, had ze de neiging te krimpen, haar hoofd in haar nek te laten zakken, boven haar ogen een dubbele wenkbrauwstreep te denken en haar mond een knik te laten maken, ook al kon dat hoogstwaarschijnlijk alleen in haar gedachten. Het weerlicht, de wind giert onophoudelijk langs het huis en duikt onder de dakpannen. Na een donderslag begint het te stortregenen. Zijn vader zet uit voorzorg een emmer op de trap om de druppels op te vangen, die zeker bij deze wind boven het trapgat te verwachten zijn. Niet veel later kwam ze hem opnieuw in de duinen tegen. Hij zat in de bunker en keek om de hoek. Breedbeekstrandloper, zei hij. En jij? Raaf, dat meen je niet. Hij haalde zijn schouders op. Waarom zit je in de bunker? Schuil je voor de oorlog, vroeg ze. Oorlog? Er is altijd wel ergens oorlog. Voor de wind eigenlijk. Hij keek naar haar wapperende jurk. Oh, zo. Ze ging naast hem zitten, drapeerde de jurk zorgvuldig over haar benen en zette haar hakken in het zand. Daar zaten ze een uur lang zwijgend naast elkaar. Hier vlakbij is het nest van een kneu, verbrak hij uiteindelijk de stilte. Echt waar? Ik zag eerst het nest met de eieren, daarna zag ik de kneu de struik in vliegen. Mannetje of vrouwtje? Eerst het vrouwtje, daarna zag ik ook het mannetje. Heb je ze horen babbelen? Ken jij de kneu? Beetje wel eigenlijk, maar hier heb ik er nog niet één gezien. Waar dan wel? Waar ik vroeger woonde. Jij woont hier nog niet zo lang. Nee, jij woont buiten het dorp bij de kleine huizen. Ze schoot in de lach. Weet je net zoveel van mij als van de kneu? Jij legt geen eieren. Moet jij eens opletten. Hij was achter haar aangelopen. Binnen leek hij ouder dan buiten. Ze vroeg zich af of het door het gedempte licht kwam of door het lage plafond. Alleen van dichtbij zag ze dat hij geprobeerd had zich te scheren. Hij zou zo in een van haar klassen kunnen zitten. Je hebt toch wel iets weg van een vogel, gaf hij toe. O ja? Het is hier net een vogelhuis. Hoe vaak heb jij een vogelhuis van binnen gezien dan? Dit is de eerste keer, moet ik toegeven. Dan zal ik je nu een echt les laten zien. Ze sprak gedempt en deed haar muts af. Het dunne haar piepte ondeugend tevoorschijn. Aan het lage plafond hing in de hoek van de kamer een gordijn met gekleurde bloemen. Voorzichtig schoof ze het opzij, knielde en wenkte hem. Op de grond lag een rieten reiswand met twee slappe hengsels die over de planken vloer hingen. Een minuscuul hoofdje lag verscholen tussen een deken en een geborduurd laken. Ben jij moeder? Fluisterde hij geschrokken. Ze knikte trots. Maar hoe dan? Ze trok haar wenkbrauwen op. Je vraagt hoe? Waar is de vader? Gevlogen. Dus ook een vogel. Meer dan ik. Hij schudde zijn hoofd. Misschien maakt broeden je meer tot een vogel dan vliegen, maar bij de breedbekstrandloper is het meestal het vrouwtje dat het nest verlaat, voordat de jongen zijn uitgevlogen. Laat je het hier alleen, als je naar de duinen gaat. Dat doen vogels ook. Maar er is altijd gevaar en we zijn allemaal alleen. Daar zal ze vroeg of laat toch achterkomen. Ze? Is het een meisje? Zoiets, denk ik. Mosje? Mosje? Is dat een naam? Naar mijn opa, Mozes. Hij schoot in de lach. Mosje in het biezenmandje. Jij kent de Torah. De Bijbel, die kennen we hier allemaal in het dorp. O ja, de Bijbel natuurlijk. Bij de spoorwegovergang moest hij wachten. Hij was de enige die deze keer het luide gerinkel van dichtbij moest aanhoren. Voor doven was er het knipperlicht, voor blinden de rinkelende bellen. Bij hem werden al zijn zintuigen tegelijk gewaarschuwd voor het naderend onheil. Toen de trein voorbij denderde, voelde hij de grond trillen. Voor de blinde doven of dove blinden zou dat te laat zijn. Nu gaat ze drinken, zei ze kalm. Ze tilde Mosje uit de mand en deed de knoopjes van haar jurk open. Het kleine hoofdje verdween half in de jurk. Er klonken klokgeluidjes en gesmak. Hij keek toe hoe het kind in haar armen lag en moest bekennen dat ze inderdaad moeder was. Mosje leek meer op een kleine mollige breedbekstrandloper dan haar moeder. Ze deed alleen het luikje van de deur open. Ik ben bang, zei ze. Waarvoor? Voor de zekerheid keek hij achterom. Oorlog. Het is toch geen oorlog, hier? Onrustig keek ze langs hem heen. De bunker. Ze keek naar boven alsof ze elk moment een luchtaanval verwachtte. Ik wilde alleen even bij Mosje kijken. Haar gezicht ontspande. Kom maar binnen dan. Mosje lag in zijn armen. Ze gaapte. Als een krom kussentje vormde het handje zich om zijn wijsvinger. Breedbeek strandloper had zich genesteld in een lage stoel naast een enorme boekenkast, haar lange dunne benen vakkundig ingetrokken. Ze was diep verzonken in een boek, alsof ze vergeten was dat hij bij haar in de kamer zat. Hij vroeg zich af voor welke oorlog ze bang was. Het was ongelooflijk dat er zo'n mollig wezen uit een steltloper kon ontspruiten. Aan niets kon hij zien dat het van haar was, behalve als het dronk. Zijn vinger was vochtig van het klamme handje. De man die de wereld kan vernietigen. Ach, die is niet wijs. Daarom juist. Zo'n vaart zal het niet lopen. Ik weet het niet. Nee, je weet het nooit. Er is soms iets in het licht, als het schemert, wat mij naar avonden met Mozes brengt, dan giert de angst door mijn lijf. Mozes? Van de uittocht uit Egypte? Mijn opa. Is je opa al zo oud dan? Ze schoot in de lach, keek daarna weer ernstig. Tweede Wereldoorlog. Zijn ouders zijn omgekomen in Auschwitz, opgehaald door de Duitsers toen hij bij een vriendje logeerde. Zijn leven lang hoopte hij dat ze ook hem nog kwamen halen. Hij was al 70 toen ik geboren werd. Ik woonde bij hem en op het laatst was hij weer de kleine jongen in de oorlog. Elke avond zat hij stil op de bank en ik was als de dood dat ze hem echt kwamen halen. Dat meen je niet. Ze zweeg een poos. Is daar geen hulp voor tegenwoordig? Vroeg hij. Hulp? Als je zoiets hebt meegemaakt? Ik red me wel, Raaf, en Mozes is al een hele poos dood. Nee, nee, wacht nog even. Hij moet hier zitten aan de achterkant, fluisterde ze. Roerloos stond ze onder de takken met de wijsvinger voor haar mond. Het schorre wijsje van de roodborst klonk nu hoger uit de boom. Ze deed een stap naar achter en tuurde omhoog. Aan haar gezicht kon hij zien dat ze hem zag. Want de licht vermoeide blik maakte plaats voor een glinstering in haar ogen. Toen hij naast haar kwam staan, zag hij dat het een traan was, die ze niet wegveegde. De roodborst vloog weg. Nu ben je wel een speldenkussen, zei hij. Speldenkussen? Voorzichtig trok hij de dennennaalden uit haar muts en legde ze in haar hand. Ze schrok van zijn aanraking, deed een stap achteruit. Alsjeblieft, zei hij. Dank je wel. Ze klonk bijna net zo schor als de roodborst. Het heeft wel iets. Zo droog achter het raam, terwijl het buiten met pakken uit de lucht komt. De plassen in de tuin worden groter. Hij kijkt naar de lichtflitsen, die steeds sneller worden opgevolgd door een donderslag. Bij de zee moet het nu geweldig zijn. Eén met de elementen. Met een ruk staat hij op en rent naar de deur. Het was niet alleen de oorlog waar ze bang voor was. Ook plastic bezorgde haar grote zorgen. Hij had aardbeien voor haar meegenomen, maar ze weerde hem geschrokken af. Nee, nee, niet in zo'n doos, nee. Ik neem ze weer mee terug, geen probleem. Ik dacht dat je van aardbeien zou houden. Ja, aardbeien, ja, maar het plastic, al dat plastic, dat gaat niet goed. Vanaf dat moment viel hem pas op dat ze al het plastic uit haar kleine huis geweerd had. Mosjes katoenen luiers hingen te droog aan de waslijn. Naar de bakker en de groenteboer nam ze katoenen tasjes mee. Uren stond ze te treuzelen in de winkel om haar spullen, zonder plastic, mee naar buiten te krijgen. Soms was ze de wanhoop nabij. Dan liep ze van de ene winkel naar de andere om de verpakkingen te vergelijken. Hij had haar gevraagd waarom ze zo drastisch was. Het kind had ook nog een wereld nodig om in te leven, zei ze. Ze had geen auto en ze reisde niet, want als zij zou reizen, zou er straks niet eens meer een wereld zijn om in te reizen. En al die andere mensen dan, vroeg hij, die gewoon doorgingen met vervuilen. Dat was geen argument, zei ze, want je moest altijd bij jezelf beginnen. Het boezemde haar angst in, bekende ze. De terreur van de vervuilende massa, de grote bedrijven, de vliegende mens en de regeringsleiders, voor wie de economie heilig was. Slapeloze nachten had ze ervan. Zij moest het goede voorbeeld geven. Ze was daarin zo streng voor zichzelf dat hij huiverde. Zijn vader had hem gevraagd wat hij zo vaak bij juffrouw Strandloper deed. Het dorp sprak ervan. Zo'n jonge knul, bij een alleenstaande moeder. Hij vertelde dat hij voor een mosje kwam, dat hij soms op haar paste, zodat zij er dan even op uit kon. En zij wist alles over vogels. Hij zei maar wat, en zijn vader was tevreden. Dat is aardig, jongen, wij zorgen voor elkaar hier in het dorp. Had hij niet les van haar? Les? Verbaasd had hij zijn vader aangekeken. Hoe kwam hij daar nu bij? Natuurlijk had hij geen les van haar. Ze was anders wel juffrouw in de literatuur en werkte sinds kort op hun school, bracht zijn vader in. Dat had hij van Femmetje, bij wie hij die ochtend bloemen had gebracht. En Femmetje was de oppas van het kind. Raaf had zijn schouders opgehaald en was naar boven gegaan. Het lokaal was geverfd en hij herkende de plant in de vensterbank. Er was alleen nog een plek vrij bij het grote bureau, dat niet langer van meneer Van Doorn was, nu hij met pensioen was gegaan. Hij liet zijn rugzak op de grond zakken en nam plaats. Ineens was het doodstil in de klas. Geschrokken keek hij naar de steltloper, die naast het bureau stond. Hij had haar niet binnen horen komen. Ze deed haar muts af en glimlachte. Hij keek gauw naar beneden. Het was onmogelijk dat zij daar voor de klas stond. Ze vroeg lachend of men haar al kende. Er werd geknikt en juffrouw Strandloper gemompeld. Ze liet het zo. Daarna toonde ze een gedicht op het bord, las het voor en wees haar favoriete regels aan. Er zou nog veel poëzie langskomen in haar lessen, voorspelde ze, want in poëzie zat het leven verscholen. Daarom werden er altijd gedichten op kaartjes geschreven bij geboortes en begrafenissen. Op zulke momenten stond de mens met zijn mond vol tanden, liep de taalspraak en stroomde het hart over. Ze noemde gedichten betekenisbommetjes, waarin de taal alle kanten opsprong en diepere lagen aanboorde. Hij keek haar niet aan, tekende in zijn schrift. Pas toen ze zich omdraaide, zag ze hem zitten bij haar bureau. Hij tekende in zijn schrift. Had haar natuurlijk al lang ontdekt. Dan maar kijken hoe de leerlingen het gedicht vonden dat ze had geopend. Niet eenmaal keek hij haar aan. Haar deur stond open. Hij stapte naar binnen en keek haar kort aan. Ze zei niets over de les. Ook hij zweeg. Even knielde hij neer bij Mosje en streelde haar wangen. Daarna stond hij op. Hij keek naar de boekenwand. Juffrouw in de literatuur. Hij hield zijn hoofd schuin en las de namen. Tolstoj, Goethe, Camus, Wolf, Duras, Proust, Joyce, Celan en Rilke. Op de plank ernaast Nescio, Nijhoff, Hadewig en Haase. Hij ontdekte een boek over de roodborst, pakte het voorzichtig uit de kast en begon te bladeren. Ook los van de boekenkast slingerden overal boeken rond met papiertjes ertussen. Ze werd er niet per se wijzer van, zei ze met een grote frons. Hoe meer ze las, hoe minder ze begreep van de wereld. Soms dacht ze dat ze moest stoppen met lezen, omdat ze bang was dat er een moment zou komen dat ze niets meer zou begrijpen en alleen nog maar fouten kon maken. Hij wist niet zo goed wat hij daarop moest zeggen, want de paar boeken die hij had gelezen gingen over vogels, en van die vogels was hij juist door de boeken veel meer gaan begrijpen. Misschien lees je de verkeerde boeken, had hij voorzichtig gezegd. Hij vroeg haar of ze wist waarom roodborsten ook nog bleven zingen als ze al een vrouwtje hadden gevonden en de kleintjes geboren waren. Daar had ze nog nooit over nagedacht. Zo leerden de kleintjes zingen, vertelde hij, want zonder voorbeeld klonken hun liedjes nergens naar. Daar was echt onderzoek naar gedaan. Ze kon het niet geloven, maar hij zocht voor haar de bladzijde op, waar hij de informatie had gevonden en overtuigde haar. Mosje maakte sputterende geluidjes. Als hij het huis uitrent, ziet hij hoe zijn vader voor het raam staat. Zijn shirt is op slag doorweekt, toch trekt hij nog snel zijn jas erover aan en steekt zijn hand op en neemt de kortste weg naar de bunker. In de verte hoort hij de rinkelende bellen van de spoorwegovergang. Ze zat naast hem in de bunker en hield de slapende Mosje tegen haar borst. De wagen stond hoog voor de opening. Hij had haar geholpen hem door het rulle zand te trekken. Waar ik zit, heeft misschien ooit een soldaat gezeten. Ze keek over Mosjes hoofd heen naar de lucht. En hij keek naar de lucht en zag andere wolken dan ik, hoorde andere meeuwen dan ik. Maar misschien had hij dezelfde ervaring. Rook hij eenzelfde zilte lucht en wist hij dat hij leefde, zoals ik. Hij bekeek haar van de zijkant. Ze leek wel een dichter, als ze zo sprak. Een paar piekjes krulden onder haar muts uit en plakten aan haar hals. Er zat een veertje in de muts. Weet je dat je een Indiaan bent? Een Indiaan? Nou ja, een beginnende Indiaan. Ze trok haar wenkbrauwen op. Je hebt al één veer op je tooi. Nu is het wachten op de volgende. Aha, en van wie is de veer? Kunt u hem determineren, heer Vogelaar? Dan moet ik hem eerst uit uw hoofdtooi verwijderen, mevrouw Indiaan. Ze schudde haar hoofd. Dat zou jammer zijn, dan ben ik geen Indiaan meer. Het trok een schaduw over haar gezicht. Zwijgend keek ze naar de wolken, die langzaam voorbij dreven. Weet je dat er een mooi liedje is over soldaten die gevallen zijn? Ze neuriede iets droevigs. Het klonk een beetje vals. Ik ken het niet, geloof ik. Hij denkt dat het kraanvogels geworden zijn. Wie denkt dat wat kraanvogels geworden zijn? De soldaten die gevallen zijn, dat ze niet onder witte kruizen zijn begraven, maar dat ze kraanvogels geworden zijn. O, zo. En wie denkt dat? De ik, of de dichter, Herman van Veen. Ja, het is een liedje van Herman van Veen. O. Ik had het zelf nooit kunnen bedenken, maar hij heeft wel gelijk. Kraanvogels zijn net gevallen soldaten. Hij zweeg en probeerde zich gevallen soldaten voor te stellen als kraanvogels. Als een leerling niet wilde lezen, liet ze hem de planten water geven. Niet bij iedereen in het hoofd was er op elk moment van de dag plek voor letters, zei ze. Ze gaf korte instructies, de kalangoeën maar een heel klein beetje, net als de Crassula ovata en de cactussen. De pannenkoekplanten en zeker de Centella asiatica mochten wat meer. De leerling stamelde dat hij alleen de cactus herkende. Ze wees de planten één voor één aan en gaf ze de namen. De andere leerlingen keken op uit hun boek en luisterden mee. De hemelsleutel was een experiment, zei ze, omdat die eigenlijk een buitenplant was. Maar het leek haar voor binnen ook prettig om altijd een sleutel voor de hemel bij de hand te hebben. Een leerling vroeg welke de hemelsleutel was. En zij wees hem aan. Terwijl ze naar de planten keek, keek hij naar haar ernstige blik in de mond, die als hij gesloten was, een dunne, beetje scheve streep was. Ze kwam weer aan het bureau zitten en pakte een dichtbundel. Hij tekende verder in zijn schrift. Zelf begon ze te lezen in de bundel, waarvan hij de naam net niet kon lezen. Hij beet op zijn potlood en dacht aan haar dunne buik, waarin nog niet zo lang geleden een nestje verscholen zat, waar Mosje in had rondgedobberd. Ze zat op een stoel bij de boekenkast te breien. Hij hurkte naast het kleed, waar Mosje lag te spartelen, en liet haar zijn vinger vastgrijpen. Breedbek strandloper lachte. Wat ben je aan het maken? Vroeg hij. Nog niets, De wol is te dik voor een kind. En voor jezelf? Het kriebelt. Mag ik eens voelen? Valt toch wel mee? Welke kleuren vind jij mooi? Haar stem gleed uit. Ze had gehuild, viel hem nu pas op. Haar mascara was uitgelopen. Hij pakte een groene bol, een bruine en een blauwe en legde ze voor haar voeten op de grond. Ze pakte ze één voor één op en legde ze op haar schoot. Deze drie kleuren? Ze keek hem niet aan. Hij knikte. Rechts op het bord had ze in het Middelnederlands een wachterslied geschreven. Uit het Gruthuze handschrift, dames en heren. Leerlingen tuurden naar de tekst en probeerden te raden wat er stond. Regel voor regel vertaalden ze voor hen. De geliefden hadden vol overgave de nacht met elkaar doorgebracht. Met trompetgeschal kondigde de wachter op de toren de dag aan. Zo werden de geliefden gewaarschuwd dat zij spoedig uit elkaar moesten gaan, want hun liefde moest worden geheeld, geheim gehouden voor de nieders, de jaloerse buitenstaanders, die het geheim zouden kunnen verklappen. Met tegenzin maakten ze zich los uit hun innige verstrengeling en beloofden elkaar de volgende nacht weer op te zoeken. Ze ontweek zijn blik. In het duin liggen grote plassen. Zijn schoenen lopen vol zand. Hij trekt ze uit en rent op blote voeten verder. Boven op het duin striemt de regen in zijn gezicht. In de ingang van de bunker ligt een stapeltje kleren, de hoge hakken bovenop. Zal ik alleen met Mosje naar de bunker? Dat jij even vrij bent. Hij keek haar schuin aan. Vrij? Ja, dan kun je even je vleugels strekken. Het bleef stil. En ik heb voor even een zusje, voegde hij toe. Kijk hoe ze jou volgt als je door de kamer loopt, zei ze. Met langzame pas liep hij langs het kleed waar Mosje op lag, naar de boekenkast, ging met zijn handen langs de boeken terwijl hij naar Mosje bleef kijken. Misschien wordt ze een kleine filosoof, zei hij. Of een vogel, net als jij, Raaf. Dan had je haar geen Mosje moeten noemen. Een vogel blijft een vogel, zelfs als ik hem koraalrif noem. Hij glimlachte. Dat geldt eigenlijk ook voor jou. O ja? Ik kan jou nog zo vaak breedbekstrandloper noemen. Zal ik er nooit een worden? Zou je dat willen? Misschien dat ik ooit zal samenvallen met zijn naam? Dat is geen antwoord op mijn vraag. Nee, dat is geen antwoord op jouw vraag. In de pauze bleef hij in haar lokaal zitten. Ze liet het zo. Ze haalde thee en nam weer plaats achter het bureau. Hij had oortjes in en teken in zijn schrift. Na een poosje stond ze op en deed het raam open. Ze bleef met haar rug naar hem toe staan en keek waarschijnlijk naar buiten. Haar bureau lag bezaaid met romans en dichtbundels. Op de hoek lag een kleine dikke agenda in dezelfde kleur als haar jurk. Ze draaide zich om, liep terug naar het bureau en haalde een wortel uit haar tas. Hij tuurde naar zijn schrift zonder te tekenen, wachtte tot zij met de wortel weer naar het raam liep. Ze ging op een stoel bij het open raam zitten, nam een hap van de wortel en liet de zon op haar gezicht vallen. Het is hier licht en warm, zei ze na een poosje. Hij keek naar haar gesloten ogen en dacht aan Mosje, die deze ochtend haar moeder moest missen. De wagen had hij met één hand achter zich aangetrokken, omhoog door het zand. Mosje had hij er voor de zekerheid uitgehaald en stevig tegen zich aangedrukt. Hij liet zich samen met het kind zakken in de bunker. Hij drukte zijn neus in de wangetjes. Warm. Zilt. Zacht. Een doorzichtig, donzig laagje lag over haar schedel. Hij streelde het. Ze hikte en begon te huilen. Hij ritste zijn jas open, trok zijn shirt uit zijn broek, stroopte het omhoog, legde Mosje tegen zijn blote borst, natte oogjes tegen zijn huid. Over haar heen trok hij het shirt weer omlaag. Hij voelde zijn geslacht en schrok. Een ouder echtpaar liep langs, keek onderzoekend naar de bult onder zijn shirt en liep snel door. Roerloos leunde hij tegen de wand van de bunker en wachtte tot ze gestopt was met huilen. Ze keek naar de licht geschonden wangen en zijn gesloten mond, daarna naar zijn tekenende hand. Hij was onopvallend het lokaal ingeschoven en was zonder iets te zeggen bij haar bureau gaan zitten. Hij had oortjes in. Een paar leerlingen keken om de hoek van de deur, wierpen kort een blik op hem en op haar en deinsde terug. Ze wenkte hen en nam alle tijd voor het antwoord op hun vragen, terwijl de golven bijna de voet van het duin raakten. Haar ogen hadden dezelfde kleur als haar jurk en als haar agenda, zag hij nu pas. In haar stem was iets gebroken. Als aan een lange ketting reeg ze de auteurs van na de Tweede Wereldoorlog. Eerst de Nederlandse, daarna de Vlaamse. Ze las citaten voor van provocerende dichters over de dolle hondenglimlach van de honger en de heksenangsten van de pijn, vertelde over het existentialisme in de roman noir, personages die elkaar passeerden als schepen in de nacht, zonder elkaar daadwerkelijk te kennen. Ze probeerden van elkaar te houden. Steeds opnieuw klampten ze zich aan elkaar vast, maar er bleef afstand. Hij keek naar haar gezicht. Als zij over boeken sprak, sprak zij over zichzelf en over de mensen om haar heen. Sommige leerlingen zaten stil te luisteren, anderen waren verdiept in hun telefoon. Ze zei er niets van. Misschien zag ze het niet, want ze zat met haar hoofd in de boeken waarover ze vertelde en dreef langzaam als een eenzaam vlot in de oceaan, steeds verder weg van de kust. Met gesloten ogen kon hij haar denken, zoals ze voor de klas aan het vertellen was, vol vertrouwen over de boeken, onzeker over de ruimte die ze innam tussen de mensen. Ook Breedbeek-strandloper kon hij denken, hoe ze minutenlang zwijgend in de bunker naast hem kon zitten en dan ineens opstond, haar hoge hakken in het zand. Maar met geen mogelijkheid vielen de twee steltlopers samen. Hij liet Mosje aan zijn vader zien en zag dat er iets brak. Dat had je moeder graag gewild, zei vader zachter dan hij van hem gewend was. Wat, een dochter? Een zusje voor jou. Echt? Ja, jij was iemand voor een zusje, zei ze vaak. Ach, ja, ze is wel tof, toch? Tof? Hoe heb je haar eigenlijk gevonden? Haar moeder was vogels aan het kijken in de duinen. Ah, en toen zag je dit kleine ding. Zijn vader tikte op Mosjes wang. Hij schudde zijn hoofd. Wie noemt zijn kind nu Mosje? Naar haar opa, Mozes. Mosje in het biezenmandje. Dat was precies wat ik ook zei. Mag je haar zomaar meenemen naar hier? Tuurlijk, ik pas goed op haar. Hij vertelde niet dat ze Mosje vaak alleen thuis liet. Hij tilde haar uit de wagen en liet zijn kamer zien. Hier slaap ik. Voor de spiegel bleef hij staan. Mosje haalde een vingertje uit haar mond en raakte de spiegel aan. Er bleef een nat plekje achter. Hij tuurt over het duin naar de zee, maar ziet geen hand voor ogen. Hij rent het duin af en staat vrijwel meteen met zijn voet in het water. Hij ziet niet meer waar het duin ophoudt en de zee begint. Overal is wind en water. Hij roept, maar komt met geen mogelijkheid boven de golven uit. Ook toen er al een andere klas was binnengekomen, bleef hij bij haar bureau zitten. Misschien had hij een tussenuur. Er gingen leerlingen naast hem zitten aan andere tafels, keken even van hem naar haar, pakte toen een boek uit de tassen. Hij tekende, zonder op te kijken. Het verwonderde haar hoe de raaf op geen enkele wijze samenviel met die uit de bunker. Golven rolden over het strand, bereikten bijna haar voeten. Ze zei niets, stond op, liep naar het raam, streek met haar hand langs de bladeren van een pannenkoekplant, liep weer terug en zag nog net dat hij van haar wegkeek. Ze begon met de les. Eerst was het water koud. Net op het moment dat ze zich geborgen wist, ze geen verschil meer voelde tussen zichzelf en het water, leek het of haar buik golfde. Of het kind niet geboren was, maar nog rustig in het vruchtwater ronddobberde, daar altijd zou blijven en een voetje uitstak, alsof zowel aan de binnen- als aan de buitenkant het water tegen haar aanklotste en zij het dunne schutsel was tussen twee werelden. Onder water sloot ze haar ogen en krulde zich op, deinde ook zelf als een ongeboren kind in de golven van een reusachtige baarmoeder. Rond middernacht kwam ze uit de zee, rillend, en miste het kind in zichzelf. Ze rende het duin op en zag hem daar zitten in de bunker, vogel met twee verschillende ogen. Ze rende langs de bunker, door het hoge gras, langs de school, over het spoor, naar het kind, dat ze had achtergelaten. Haar kleren lagen op een hoopje voor de bunker, de hoge hakken bovenop. Voordat hij ging zitten, keek hij van het duin naar beneden en zag haar donkere gestalte in het water. Het moest nog gruwelijk koud zijn. Hij begreep niet waarom ze mosje achterliet en alleen ging zwemmen. Ze had een wagen en een draagzak, zo verhoog mosje niet. Als hij haar grote broer was, zou hij haar overal mee naartoe nemen, haar alles laten zien. Juist de nacht, met de golven in het donker en de woeste wolken boven het schuim. Maar zij was alleen in het donker, alsof er niemand anders op de wereld was. Ze viel samen met het water, en de zee viel samen met de hemel. Alleen de sterren verrieden waar het uitspansel begon. Hij tuurde in het duister, voelde zijn hart in zijn keel. Het duurde net te lang voor ze weer boven kwam. Steeds opnieuw verdween ze in de golven. Hij ging in de bunker zitten en keek naar het hoopje kleren voor zich. Eén hakkenschoen stond rechtop, de andere lag op zijn kant. Hij herkende de stof van haar jurk, zelfs in het donker. Hij hoorde haar het duin opremmen en ging rechtop zitten. Ze keek niet eens in de bunker, rende door. Zag ze hem niet? Ging ze ervan uit dat hij nog te jong was om de nacht buiten door te brengen? Ze kwam niet meer terug voor haar kleren. Aarzelend pakte hij het hoopje op, liep het duin af langs de school, naar de rand van het dorp. De spoorbomen bleven voorlopig open. Op dit tijdstip kwam er geen trein meer langs. Was jij daar ook? Door het luikje pakte ze de kleren aan. Een hak bleef achter het raampje haken en viel binnen op de grond. Ze deed het natte haar achter de oren. Hij knikte en wilde zich omdraaien toen ze de deur opendeed. Ze had haar badpak nog aan en had een grote handdoek om zich heen geslagen. Hij keek naar haar blote voeten en moest ineens denken aan een kraanvogel. Sorry, zei ze. En dank je wel. Ze boog zich naar hem toe en streek vluchtig met haar vingers langs zijn wang. Geeft niet, zei hij. Vandaag heb ik een gedicht over een vogel die tussen twee geliefden in ligt op het mos. In de ochtend begraafde ik de vogel onder Egelantier en beloof dat een volgend jaar 1000 vogels uit deze wilde roos zullen klapwieken. De leerlingen keken naar het bord. Ze wachtten even voordat ze verder ging. Wat is dit voor vogel? Kan iemand betekenis geven aan deze vogel? Sommige leerlingen tuurden naar het bord, anderen overlegden, al dan niet over het gedicht. Hij keek haar recht aan en zei dat de vogel misschien een dood kind was. Heel even schrok ze. Een dood kind? Ze keek naar het bord, toen naar hem en dacht na. Een dood kind kan toch tussen twee geliefden liggen? Vroeg hij. Ze knikte. Dat kan zeker. Heb je ook gekeken of het klopt met de rest van het gedicht? Vroeg ze. Hij fronste. Ja, toch? Hoe interpreteer je de 1000 vogels die we volgend jaar uit de Eglantier zullen klapwieken? Dat zijn herinneringen aan het kind. Ja, dat is mooi. Of er komt een nieuw kind, dacht hij hardop. Ja, dat kan ook. Jouw betekenis is zeker zo sterk als die in dit boek gegeven wordt. Ze pakte een boek van haar bureau, hield het in de lucht en legde het daarna weer neer. Dat is waarom lesgeven nooit verveelt. Enkele leerlingen keken haar nieuwsgierig aan. Jullie komen met nieuwe betekenissen, waardoor het gedicht rijker en rijker wordt. Nijhoff noemde het gedicht een koraalrif, waar schoksgewijs iets aangroeit. Hij had het toen over zijn eigen langzame schrijfproces, maar bij lezen gaat het net zo. Bij elke lezing groeit er een stukje aan. Ze zocht zijn ogen, maar hij was alweer aan het tekenen. Ze hield een gebreide trui in haar handen. Hij herkende de kleuren. Voor jou. Mij? Ja. Hij pakte de trui aan. Je moet hem passen. Hij trok zijn shirt uit en zag hoe zij haar ogen sloot. Wil je niet kijken? Zeg jij maar of hij past. Hij past. Echt? Ja, kijk maar. Ze deed haar ogen open. Ja, hij past. Nu moet je niet meer groeien. Er heeft nog nooit iemand een trui voor mij gemaakt. Daarom. Ik houd hem aan. Jij hier? Ze stond voor de bunker. Hij maakte plaats voor haar. Zo laat nog, vroeg ze. Kennelijk. Het is al helemaal donker. Ik ben bijna volwassen, hè? Ze keek naar een paar haartjes tussen de stoppels op zijn wangen en ging naast hem zitten. Nu zitten we samen in het duister, zei ze zacht. Hij keek haar vluchtig aan. Er zijn geen sterren vannacht. Jawel toch, vroeg ze. Oké dan, achter de wolken. Er is een legende van een witte raaf, zei ze. Bestaan witte raven? In elk geval eentje in de legende. De goden hebben het vuur weggenomen van de aarde, waardoor de mensen in diepe duisternis verkeren. Een witte raaf vliegt heldhaftig naar de zon en komt terug met een vlam. Zo brengt hij het vuur en het licht weer terug naar de aarde, maar de zon heeft zijn vleugels zwart geblakerd en zijn strottenhoofd aangetast. Zo wordt hij voor de mens een zwartgevlerkte engel. Hoe kan hij de zon vinden als het duister is? Geen idee. Ik dacht dat jij dat als rechtschapen raaf wel zou weten. Is dat waarom raven schor, krassen en zwart zijn? Dat denk ik. Bij de overgang bleef ze staan. Zo in het donker hadden de rinkelende bellen en knipperlichten iets dramatisch. Tot hoe ver in de nacht bleef de kleine trein hier eigenlijk doorrijden? Op dit tijdstip had ze er al geen meer verwacht. De lichten bleven nog even doorknipperen toen de trein al voorbij was. In haar hemd stond ze bij de grote tunnel. Drie kwartier stil liggen was voor haar geen probleem. Ze mocht naar een film kijken of naar muziek luisteren, maar ze schudde het hoofd. De zuster hielp haar op het bed, legde samen met een andere zuster zware kussens op haar lichaam. Met banden werd ze vastgesjord, alsof ze bang waren dat ze zou ontsnappen. Een van de zusters maakte er een grapje over. Ze vroeg zich af hoe vaak op een dag de grap in deze ruimte zou klinken, of andere zusters en broeders hem zouden overnemen als ritueel bij de grote tunnel. Oordopjes kreeg ze en ook nog een koptelefoon tegen het lawaai. Vlakbij haar hand was een knop waar ze op kon drukken als er iets aan de hand zou zijn. Ze knikte en bleef daarna stil liggen, terwijl ze langzaam de tunnel in werd geschoven. Het metalen schuddende geluid deed haar denken aan de centrifuge van haar opa, waar ze de rode emmer onder moest houden om het water op te vangen. Haar vriendinnen hadden hun ogen uitgekeken. Wie gebruikte er nu nog een centrifuge? Tussen het kabaal door hoorde ze een automatische mannenstem die haar steeds opnieuw vertelde wanneer er een foto werd gemaakt. Ze sloot haar ogen en zag het kind in de wieg. De dikke wangetjes die als zachte kussentjes erom vroegen je neus erin te stoppen. Ze slikte, bewoog zachtjes haar tong tegen het gehemelte en vroeg zich af of die minimale beweging door haar dichte mond heen gezien kon worden door dit reusachtige fototoestel. Doodstil bleef ze liggen en probeerde zich te concentreren op een sonnet van John Keats dat ze ooit uit het hoofd had geleerd, juist voor situaties als deze. Nee, natuurlijk niet voor deze tunnel, want wie dacht er ooit in zijn leven aan zo'n tunnel? Maar voor als ze ooit gevangen zou zijn. Als je ergens vast zat, had Mozes gezegd, dan kon je de dagen doorkomen met alles wat je in je hoofd had. Hoe meer je uit je hoofd had geleerd, hoe afwisselender de dagen zouden zijn. When I have fears that I may cease to be, before my pen has gleamed my teeming brain, before high-powered books in carrot tree hold like rich garnets the full-ripened grain, when I behold upon the night-starred face huge cloudy symbols of a high romance, and think that I may never live to trace their shadows with the magic hand of chance. And when I feel, fair creature of an hour, that I shall never look upon thee more, never have relish in the very power of unreflecting love, then, on the shore of the wide world, I stand alone, and think, till love and fame to nothingness do sink. Ze kende nog een ander gedicht van hem, maar het voelde beter om dit sonnet te herhalen. Opnieuw en opnieuw klonk het sonnet in haar hoofd, totdat de zuster zei dat het klaar was. Ze moest buiten nog even wachten, totdat de radioloog had beoordeeld of het allemaal gelukt was. Ze vroeg zich af of vastgelegd was hoe zij op de rand van de wereld alleen had gestaan, tot liefde en roem tot niets waren gezonken. En besefte dat de dichter haar voor was geweest in zijn eenzaamheid en dat zijn woorden voor even waren samengevallen met de vorm van haar lippen. Bij de dichter stelde ze zich raar voor, maar dan een paar jaar ouder. Ze had geen idee waarom. Thuis zou ze een afbeelding van Keats zoeken. Dan bedenkt hij dat ze misschien gewoon in de bunker schuilt en hem niet heeft gezien in het donker. Hij rent de tuin weer op. Hij duikt de bunker in en stapt midden in een grote plas. Hij laat zich zakken en roept haar naam. Haar les was uitgevallen en toch was ze niet thuis. Hij tuurde door het raam en ging voor even op het bankje zitten. Ze is vanmorgen vroeg weggegaan. Een grote man stond bij het hek. O ja? Ik ben de buurman. Hij knikte naar het huis ernaast. Oké. Ik weet niet wanneer ze terugkomt. Maakt niet uit. Zal ik zeggen dat je geweest bent? Dat hoeft niet. Had ze Mosje bij zich? Mosje? Haar kind. Ja, natuurlijk had ze haar kind bij zich. Dat laat ze toch niet alleen thuis? Die nacht had ze opnieuw het zware schudden gehoord en de woorden van Keats. Stuiptrekkingen trokken door haar benen en armen. Schokkend en rillend lag ze te wachten tot de slaap haar zou overmannen. Till love and fame to nothingness do sink. Ze stopte midden in een zin en keek naar buiten. Niemand vroeg haar de zin af te maken. De leerlingen wachtten geduldig tot ze verder ging, keken in de tussentijd op hun telefoon of fluisterden met elkaar. Er was iets gebroken in haar blik. De theauverlichting in het lokaal was onbarmhartig. Hij keek naar haar hoge hakken en moest denken aan de kraanvogels en de soldaten die gevallen waren. Hij sprong over de tafel en deed de lamp uit. Niemand zei er iets van. De steltloper trok alleen haar wenkbrauwen op. Hij had haar trui aan. Bij het halsboord zag ze een draadje uitsteken. Ze had het niet goed weggestoken. Hij keek haar niet aan toen hij bij het bureau kwam zitten. Hij haalde een boek uit zijn tas dat hij gesloten op de tafel liet liggen. Daarna pakte hij een schrift en begon te tekenen. De klas liep vol. Ze deed de bovenramen open en gaf een korte instructie waarmee de leerlingen zelf aan het werk konden. Een poosje liep ze rond, beantwoordde hier en daar een vraag, ging uiteindelijk achter het bureau zitten. De trui in dit lokaal zat haar dwars. Op het moment dat de telefoon ging, had ze hem niets vermoedend opgenomen. Ze dacht niet eens meer aan het onderzoek, omdat ze de hele middag bezig was geweest met het planten van kruiden in de achtertuin en zich had afgevraagd wat ze met de plastic bakjes moest doen waarin de kruiden hadden gezeten. Zou de marktverkoper ze nog kunnen gebruiken als ze deze de volgende week weer terug zou brengen? Of zou hij ze alsnog in de vuilnisbak proppen, zoals de verkoopster van de supermarkt triomfantelijk met het plastic om het stokhout had gedaan, toen ze haar had gevraagd of ze het brood zonder plastic mocht meenemen? Bij het horen van de stem van de dokter verstijfde ze. Vanuit het niets vertelde hij wat er met haar aan de hand was en dat hij de volgende dag al een afspraak voor haar had ingepland, omdat het belangrijk was dat de behandeling zo snel mogelijk zou beginnen. Dat het intensief zou zijn, dat ze zich daarop moest voorbereiden, maar dat de kans op genezing aanzienlijk was en dat dat toch zeker hoopvol genoemd kon worden. Dat ze hulp moest vragen aan haar omgeving, omdat zulke behandelingen veel van het lichaam vergden, nog los van alle emoties. Na het gesprek was het rillen begonnen, ergens op haar rug, alsof er een ijstijd was aangebroken, die zich heel langzaam in haar lichaam manifesteerde, totdat alle uiteinden bevroren waren. Ze kon haar handen niet meer stilhouden, haar voeten waren ijskoud, net als het puntje van haar neus. Als een ijsbeer begon ze door de kamer te lopen, heen en weer, heen en weer, heen en weer. Op een kolossaal brok ijs dreef ze door de kamer. Het kind lag hulpeloos in de reismand. Met geen mogelijkheid kon ze het bereiken. Haar lessen vielen uit. Dagenlang was ze weg en hij had geen idee waar ze gebleven was. Hij gluurde door het raam, maar er was geen beweging te bekennen. Hij liep met zijn ziel onder de arm, zwierf door de duinen en over het strand, zocht schelpen en gooide ze weer terug in de zee. Hij miste mosje en breedbeekstrandloper en wist dat er een wereld was die hij niet kende. Thuis was hij ongenietbaar. Zijn vader vroeg wat hem scheelde, maar hij had geprikkeld zijn schouders opgehaald. Tussen de regen en de wind door hoort hij een getscht en geprutprut dat hij altijd en overal zou herkennen. Het klinkt laag bij de grond. Hij tast in het duister en voelt hoe naast hem in een grote plas de man schommelt. Midden in de nacht droomde ze haar alleroudste herinnering, die alleen bestond uit een vage geur en een aanraking met een zachte wang, die nog vertrouwder was dan die van haarzelf. Het was niet de wang van haar opa, want die was stug van de stoppels, die ze zo aangenaam schuurde. Het moest wel de huid van haar moeder zijn geweest, en dat kon, want het was mogelijk herinneringen te hebben aan je derde levensjaar. Als ze zich concentreerde, rook ze de geur en voelde ze de aanraking. Het ijs begon te smelten, haar lijf gloeide, tot ze badend in het zweet wakker werd. Weer begon het rillen, haar benen en armen schokten. Ze dreef als een smeltende ijsschot steeds verder van het vaste land. Op de rand van de ochtend werd ze wakker. Opnieuw trokken stuiptrekkingen door haar armen en benen. Het was nog te vroeg om op te staan en te laat om weer in slaap te vallen. Rillend zette ze haar tanden in haar dekbed. Er was geen weg. Er was helemaal geen weg. De rector had zijn hoofd geschud. Je moet nu aan jezelf denken. Met de klasse komt het wel goed. Ik denk ook aan mezelf en daarom wil ik blijven werken. Dat is niet wat de dokter adviseert. De dokter weet niet hoe graag ik werk, hoe ik alleen maar zieker word als ik thuis moet blijven. Er zullen te veel lessen uitvallen als jij de kuren krijgt. Het zijn steeds maar een paar dagen en dan weer een paar weken rust. Je zult je ellendig gaan voelen. Misschien je haar verliezen. Ik zal een muts dragen. Daar gaat het niet om. Waarom dan wel? Je zult tijd nodig hebben om jezelf terug te vinden. Ik zal mezelf niet verliezen als ik blijf doen wat ik het liefste doe. De rector zuchtte. Dan moeten we toch op zijn minst iemand achter de hand hebben voor als het misgaat. Misgaat? Ik ga niet dood. Dat bedoel ik niet. Wat bedoel je dan wel? Dat je je te ziek zult voelen om les te geven. Ze haalde haar schouders op. Ik kan heus wel tegen een stootje. Dit is niet zomaar een stootje. Dat weet jij net zo goed als ik. Ik wil je niet ontmoedigen. Je mag zo lang mogelijk doorwerken, maar niemand heeft er iets aan als je over je grenzen gaat. Denk ook aan je dochter. Ze zweeg en dacht aan het kind, dat voor haar gevoel niet helemaal samenviel met je dochter uit de mond van de rector. Maar het maakte niet uit. Ze wilde hoe dan ook blijven werken. Terwijl ze zelf eenzaam doolde in haar geestige dromen, had de chirurg een kastje onder de huid in haar zij geplaatst, een verbinding tussen de buiten- en binnenwereld. Vanuit het kastje liep een slangetje door een van haar aderen. Boven in haar hals was de huid zo dun dat ze het zag zitten. Als de zuster de zak op het kastje aansloot, sijpelden langzaam maar zeker de hulptroepen in haar bloed. Urenlang marcheerden soldaten met volle bepakking door haar lijf om de vijand uit te schakelen, terwijl ze zelf half wegdommelde in een grote stoel. Ze dacht aan Mozes, die zijn hele leven had gewacht totdat hij opgehaald zou worden, die een leven lang vergeten was door de soldaten. Als kleine jongen had hij op straat de Duitsers aangeklampt. Ik ben Mozes, had hij geroepen. Jullie zijn mij vergeten. De soldaten hadden lachend hun handen door zijn geblondeerde haren gestreken en naar zijn pleegmoeder gekeken, die hem geschrokken van de weg had getrokken en thuis had geslagen, tot hij beloofde nooit meer zoiets hardop te zeggen. De kleine jongen was teruggekeerd in de oude man en zij had rillend naast hem gezeten en gevraagd of hij dan niet bij haar wilde blijven. Natuurlijk, had hij gezegd, natuurlijk bleef hij bij haar. Hij vroeg niet waar ze geweest was, maar keek naar Mosje, die een poging deed om te rollen. Ineens lag ze op haar buik en drukte haar hoofdje voorover in het kleed. Hij keek hoe ze het zware kopje weer optilde en pruttelende geluidjes maakte, legde een speeltje voor haar neer dat ze met haar kleine handjes probeerde te grijpen. Na een poosje werd het hoofd te zwaar en dan drukte ze het weer in het kleed. Als de breedbekstrandloper gestoord werd, drukte de vogel zich als een snip voorover tegen de grond, dacht hij. De telefoon trok een spoor door haar zenuwen en bracht haar gedachten plotsklaps tot stilstand. Het was de pianostemmer. Het was alleen maar de pianostemmer, die vroeg wanneer hij de piano kon stemmen. De ringtoon ebte in lange golven weer weg, terwijl haar hart nog bonste en bonste. Was morgen goed? Ja, morgen was goed. Morgen was hij van harte welkom. De verpleger ontkoppelde de infuse, spoot heparine in de slang die nog aan het kastje zat en gooide de lege zakken met slangen en al in een grote blauwe container. Gaat dit allemaal weg? Vroeg ze hem. Ja, daar kunnen we niets meer mee. Zoveel plastic, iedere dag opnieuw, bij zoveel mensen. De verpleger knikte. Ja, daar kun je beter niet te veel over nadenken. Nee, ze voelde steken in haar hoofd en in haar armen. Haar hart leek regelmatig over te slaan, maar ze mocht weer naar huis. Eerst het kind ophalen bij Femmetje. Bij de bushalte vergat ze haar hand op te steken. De bus reed zonder te stoppen voorbij. Hij maakte een paar lussen langs het grote parkeerterrein, voordat hij de bocht omging en uit het zicht verdween. In de trein zat ze op een klapstoeltje in de gang, toen een niet aflatende stroom mensen instapte. Een groot deel verdween achter de schuifdeur, maar er was niet genoeg plek. Een man van een jaar of 60 keek haar boos aan. Misschien moet je even opstaan voor mensen die slecht ter been zijn. Geschrokken keek ze om zich heen. Is hier iemand slecht ter been? Ja, ik, zei de boze meneer. O, neemt u me niet kwalijk, zei ze, terwijl ze opstond. Gaat u zitten. Zwarte vlekken doemden op. Gauw greep ze de stang in het midden van de gang en hield haar adem in. Een mengeling van deodorant, parfum en zweet maakte haar misselijk. De boze man keek triomfantelijk rond. Ze dacht aan Mozes, die nog tot op hoge leeftijd altijd iedereen voor liet gaan. De volgende keer zou ze haar hand opsteken naar de buschauffeur, en het was niet altijd zo druk in de trein. Ze liep voorovergebogen, meer dan anders, alsof zij haar hart wilde verbergen. Sinds de herfst hield zij haar hoofd bedekt. Zou ze het voorjaar nog niet ontdekt hebben? Heel soms rook hij de zomer al, de warmte die tussen de bladeren hing. Hoe kon het haar ontgaan zijn? Haar hoge hakken tikten op de grauwe tegels en liep een kat achter haar aan. Met zijn staart streek hij langs haar benen, vergeefs, want het hart deed zich niet troosten. Dat zag hij aan haar ogen, waarin permanent een laagje zilt water stond. Boven het water scheen in het zwart een ijle maan. Haar handen waren klein en bewegelijk. De vingers bogen en strekten zich, alsof ze druk in gesprek was. Maar Mosje lag alleen in het kleine huis. De vluchtroep van de breedbekstrandloper was een zachte, korte, bijna sputterende triller. Plurrt, soms met een tweede lettergreep erbij. Plurrt, prut. De kans dat hij de roep zou horen was klein, want de vogel was hier zeldzaam. En als hij er was, dan zat hij vaak verscholen tussen de andere strandlopers. Als een razende ging ze door de kamers, de stofzuiger achter zich aanslepend, de mat, de trap, de gang. Het wijkende spoor van zand en kruimels maakte ruimte tussen haar zorgen. Bij de vensterbank bleef ze staan en tuurde in het gekleurde glas van een vaas. Hoe kwam het dat alles breekbaar was, wat vroeger solide leek? Ooit waren haar benen korter en steviger geweest, een klein lijf tussen gekleurde speelgoedbeesten. Daar had ze langer stil moeten staan, zodat de tijd in haar hart zich had kunnen uitrekken tot nu. Ja, er stond permanent een laagje zeild water in haar ogen en ze bouwde zandbanken, want als het water de zee zou bereiken, dan zou ze het niet meer kunnen terugvinden tussen de golven. Haar planten hadden dringend hulp nodig. Ze stonden in veel te kleine potten op de vensterbank. Zag ze het niet? De wortels moesten zich in bochten wringen om onder de aarde te blijven. De bladeren hadden moeite zichzelf te ontvouwen en zochten steun tegen het raam. Hij zei het haar niet, want haar ogen, ach, het zilte water in haar ogen. En toch, het verbaasde hem dat ze het zelf niet zag. Ze zag het heus wel, maar ze stelde het uit. Er zat wel vaker iets klem in zijn omgeving. Geduld hipte aarzelend tussen de onrust in haar lijf. Ze moest lopen, heel lang lopen, over het strand. Maar boven haar hoofd hing de oorlog. Soldaten drongen brutaal haar wereld binnen en namen bezit van het hoofd. Ze moest lopen, heel lang lopen, door de duinen. Maar de buurman kwam stampvoetend binnen en had een lang verhaal over de waslijn die ze aan zijn boom had vastgemaakt. Zijn veel te grote schoenen lieten een spoor van zand achter. Protest kroop in haar omhoog, want zand achterlaten in het huis van een ander was niet netjes. En wist hij dan niet hoezeer het haar moeite kostte het zand buiten de deur te houden? Maar het verhaal was nog lang niet uit en zijn stem galmde door de kamer, tot het verzet stilaan was geweken. Wat was zand in het licht van een boze buurman? Nog vanavond zou ze de waslijn losmaken, natuurlijk, natuurlijk, geen probleem meneer. Ze moest lopen, heel lang lopen, langs de zee, maar de wijzers van de klok stuurden haar langzaam maar zeker richting de bloemkool in de koelkast. Bloemkool ging voorlopen door de duinen en voorzand op de grond, En al wist ze dat de bloemkool straks ontredderd op haar bord zou liggen, nog altijd hoopte ze op een wonder. De grote man had de klep van de piano voorzichtig opengeklapt en de voorkant schuin tegen de boekenkast gezet. Zijn koffer stond open naast de pianokruk. Hij begon te spelen en ze zag aan zijn ogen hoe hij zijn oren spitste om de klanken te beoordelen. Het valt mee, zei hij, zonder haar aan te kijken. De tonen zijn een beetje gezakt, maar nog aardig in overeenstemming met elkaar. Als alles evenredig is gezakt, is het nauwelijks te horen. Ze knikte en zette koffie voor hem neer. Zwart, zoals het zwart van de piano, was de geheugensteun die hij haarzelf ooit bij de eerste stemming had aangereikt. Daarna begon het eentonige aanslaan van de verschillende toetsen, drammend en doordringend. Het duurde niet lang of de buurman bonst op de deur, zijn grote harige tenen in slippers. Dit is niet uit te houden zo, zei hij. Wat bent u aan het doen? Hij probeerde achter haar langs te kijken. De pianostemmer is er. Ah, zo. En hoe lang gaat dat duren? Niet meer dan een uur, vermoed ik. Het is een vervelend geluid. Moet hij zo vaak dezelfde toon aanslaan? Ja, het steekt nogal nauw bij zo'n instrument. Het kind begon te huilen. Ze beet op haar lip. Er zijn er meer die er last van hebben, zei ze verontschuldigend. Ja, ja. De buurman hield zijn gezicht strak in een frons. Over een uur is het voorbij, meneer. Dat beloof ik u. Brommend draaide hij zich om en liep zonder te groeten terug naar zijn eigen huis. Ik heb last van het huilen, zei de pianostemmer toen ze terugkwam in de kamer. Het is dezelfde frequentie als de hoge D. Ik zal met haar naar buiten gaan, zei ze snel en trok het gordijn opzij. Het kind begon meteen te lachen en te spartelen. Ze legde het in de wagen en vluchtte het kleine huis uit. Haar hart bonste toen ze de wagen naast het bankje zette. Ze voelde steken in haar borst, bij haar longen en haar vingers tintelden. Het kind begon weer te huilen. Ze bewoog de wagen een beetje heen en weer tot het in slaap viel. Slikken deed pijn, al enkele dagen. Misschien had ze iets scherps gegeten, of het hoorde bij de lange reeks ronde en ovale pillen die zij iedere dag met een glas water wegslikte, of bij het vocht dat al een paar dagen door haar aderen vloeide. Onder zijn voet voelt hij een van de hengsels van de mand. Als hij neerknielt, begint ze te lachen en grijpt naar zijn neus. Ontspannen dobbert ze in de beschutting van de bunker, te midden van het natuurgeweld. Het zweet brak haar aan alle kanten uit. Ze duwde de wagen voor zich uit over het pad. De zon brandde op haar muts. Ze boog zich over de wagen. Jij hebt de genen van je opa, fluisterde ze. Jij gaat vliegen met sterke vleugels boven de zee, hoger dan ik kan denken. De bandjes van haar schoenen knelden om haar enkels. De hakken zakten weg in het zand. Haar hart bonste in haar hoofd en leek af en toe over te slaan. Ze deed de bovenste knoopjes van haar jurk los en probeerde diep adem te halen. Er kwam altijd een eind aan de stappen die ze nog moest zetten, ook als ze langzaam gingen. Het lokaal kwam steeds voller te staan met planten. Hij zag haar met een extra tas de trap oplopen en de stekjes tussen de grotere planten op de vensterbank zetten. Soms stootte een leerling een potje uit de vensterbank. Nooit werd ze boos. Terwijl de leerling schuldbewust toekeek, veegde ze rustig de aarde van de grond, zette het plantje voorzichtig terug in de pot en stelde de leerling gerust. Zoiets kon gebeuren. Als er een gesneuveld was, stond er de volgende dag een nieuwe. Er waren steeds meer gieters nodig om ze allemaal water te geven, maar dat kwam goed van pas als leerlingen even wat beweging wilden. Het was voor het eerst dat hij de piano hoorde. Voor haar deur bleef hij staan. Het klonk als golven die over het strand rolden, die zich de ene keer uitstrekten, de andere keer weer terugtrokken. Hij bleef buiten, liep om het huis heen en liet zich aan de achterkant onder het raam in het gras zakken. Golven stuwden over de zandbank heen en bereikten hem. Ze fluisterden tegen hem in halve zinnen. Niet dat hij ze kon verstaan, maar ze kwamen binnen en raakten hem. Hij had nog niet eerder zoiets gehoord. Het leken allemaal losse lijnen die ergens toch met elkaar verbonden waren. Zij was het helemaal, maar dan in klanken. De bel ging, de muziek stopte. Hij hoorde haar naar de deur lopen. Een zware mannenstem klonk boos. Hij kon niet verstaan wat hij zei, maar hoorde ook haar stem, zacht en rustig. Opnieuw klonk de mannenstem. God ganse dag, hoorde hij, en rust. Hij hoorde hem vloeken, de deur sloeg dicht, haar hakken op de planken vloer. Er klonk geen piano meer. Hij wist niet of hij haar nu moest storen. Misschien wilde ze liever alleen zijn. Hij stond op en liep het pad terug. Bij het huis ernaast zag hij de buurman hoofdschuddend naar binnen gaan. Ineens waren er flesjes. Kokhalzend schepte ze de melkpoeder in warme flesjes en schudde daarna net zo lang tot de poeder was opgelost. Hij durfde haar niet te vragen waarom ze Mosje niet meer de borst gaf. Ze was nog zo klein en protesteerde tegen de fles. Driftig sloeg ze er met haar knuisjes tegenaan en duwde de speen met de kleine tong uit haar mond. Het was schattig, maar hij kreeg het ook een beetje benauwd. Breedbekstrandloper keek strak voor zich uit. Haar mond was een rechte streep. Ze keek hem niet één keer aan. Hij stond op en keek uit het raam. Meeuwen cirkelden boven het kleine huis. Er viel hier niets te halen. Kent iemand van jullie Erlkönig van Goethe? Er werd wat neergeschud en vragend rondgekeken. Ik moest er ineens aan denken van de week. Hij zag hoe ze langs de hoofden heen naar buiten keek. Een poosje leek het of ze vergeten was dat er ook nog anderen in het lokaal zaten. Ineens was ze er weer en glimlachte. Ze zocht tussen haar papieren. Ik heb het hier, voor jullie, geprint. Ze deelde een blad uit met aan twee kanten tekst. Op de achterkant staat Stolen Child van de Ierse dichter Yeats. Dit zijn twee klassieke gedichten uit de wereldliteratuur. Als je ze eenmaal hebt gelezen, draag je ze een leven lang mee. Jullie kunnen toch wel een beetje Duits en Engels? Hij ontweek haar blik. Ze las eerst Erlkönig voor, vertaalde de regels. Daarna las ze het gedicht van Yeats voor. Ze lijken op elkaar, zei Tristan. Dat vond ik dus ook, antwoordde ze verrast. Waarin vind jij ze op elkaar lijken? Er wordt een kind ontvoerd en ze zijn allebei een beetje sprookjesachtig. Zijn er ook verschillen? Dat van Yeats is langer en liever. Het kind lijkt wel ontvoerd, maar eerder om het te beschermen. Bij Erlkönig gaat het dood. Ja, dat denk ik ook. En deze week vroeg ik me ineens af of beide gedichten niet gaan over het verlies van het kind in jezelf. Tristan fronste en keek naar het papier. Hoe bedoelt u? Sommige leerlingen pakten hun telefoon, anderen staarden wat slaperig naar het papier. Een paar keerden het blad om en vergeleken de twee gedichten. Net als sprookjes lijken deze gedichten een diepere boodschap mee te geven, maar die ligt, denk ik, niet per se vast. En van de week dacht ik, als je ouder wordt, dan sterft er een stukje, iets wat eerst onschuldig was. En ineens moest ik aan Goethes gedicht denken. Ik heb het op de middelbare school voor het laatst gelezen, denk ik. Ik heb echt een poos zitten zoeken, want ik wist niet meer hoe het gedicht heette. Ineens kwam de slotregel weer in me op. In seinen armen, das Kind war tot. Op die regel ben ik gaan zoeken. En zo heb ik het gedicht weer gevonden. Wie is die Erlkönig eigenlijk? Vroeg Tristan. Een elfenkoning, heb ik net opgezocht, zei een meisje achterin. Het lijkt wel of hij het kind wil verkrachten, zei Tristan, want hij zegt dat hij het kind zo mooi vindt dat hij het desnoods met geweld wil nemen, als het niet willig is. Niet echt een fijne elfjeskoning dus. Raaf keek naar Tristan. Hij zat helemaal in het gedicht. De stelploper hield zich op de achtergrond, wachtte af wat er allemaal naar boven kwam. Hij vroeg zich af of zonder Tristan iemand anders iets had durven zeggen. Waarom beschermt de vader het kind niet tegen die engert? Vroeg het meisje achterin weer. Kan een vader dat? Vroeg de steltloper. Hij heeft het kind in zijn armen. Ja, het kwaad geschiet terwijl hij het kind in zijn armen heeft. Ik vind het gedicht van Yeats mooier, zei iemand voorin. Ja? Vroeg de steltloper. Daar wordt het kind tenminste beschermd tegen het kwaad. Maar is dat realistisch? Vroeg Tristan. Moet het allemaal dan realistisch zijn? Tristan haalde zijn schouders op. De steltloper keek de klas rond. Weer ontweek hij haar blik en keek naar Tristan, die zijn blad nogmaals omdraaide en zijn bewondering uitsprak. Best wel mooie gedichten, mevrouw. Ze glimlachte. Je mag ze houden, Tristan. Er was iets met haar gezicht, alsof iemand de onderkant in de breedte had uitgerekt. Haar wangen waren boller en de huid had een onnatuurlijke tint. In het donker bleef ze tussen het hoge duingras staan, kaarsrecht. Hij kon haar gezicht net niet zien, maar wel de gebreide muts en de plukjes haar die er onderuit piepte. Hij kende geen jongere moeder dan zij. Buiten was zij een lange, dunne steltloper, eenzaam in het donker. Danste zij? Nee, ze bracht haar handen naar haar hoofd, rekte zich uit en deed een paar passen naar achteren. Hij kon bijna haar voeten pakken, blote voeten in het zand. Waarom deed ze geen schoenen aan? Aan niets kon hij zien dat ze moeder was, zelfs niet aan de lichte welving onder haar jurk, de kleine borsten van een meisje. Ze deed een paar stappen naar voren en strekte opnieuw haar armen uit. Voor even legde ze haar handen gevouwen op haar muts en bleef zo staan. Ze haalde haar neus op en kuchte even. Met een plotselinge beweging trok ze de muts van haar hoofd. Geschrokken zag hij hoe haar haren wegwaaiden en een paar plukken spookachtig op haar kale schedel achterbleven. Zijn schoenen werden nat van de opspattende golven en zakten steeds dieper weg in het slik. Het liep moeizamer, maar dat voelde goed, want hij stond onder zwaar geschut. Ze was ziek, verschrikkelijk ziek. De kleine muts kon niet meer verbergen dat er nauwelijks nog haren waren. Hij dacht aan de vurige blossen op haar verder bleke gezicht, dat zo breed was geworden, alsof iemand haar wangen in een andere vorm had gekneed. Hij wilde haar vragen hoe ernstig het was, of ze wel weer beter werd, maar elke vraag zou haar zieker maken, en als hij niets vroeg, bestond er nog een kans dat hij zich had vergist, dat hij het niet goed had gezien. In de zak van haar jurk voelde ze een papiertje. Ze vouwde het open en een kleine marabou keek haar ernstig aan. Geschrokken keek ze naar de dunne pluisharen, die zijn verder kale schedel een huiveringwekkende indruk gaven. Ze had geen idee waar de marabou vandaan kwam. Ja, natuurlijk, hij kwam uit Afrika, was een aaseter die vaak in het gezelschap van gieren voorkwam. Hij bouwde zijn kolossale nest in hoge bomen, vaak vlak bij dorpen waar mensen wonen. Hij at dieren, levend of dood. Maar deze papieren marabou? Ze hield het papiertje tegen het licht. Hij was verdomd goed getekend. Ze ging voor de spiegel staan en trok heel voorzichtig de muts van haar hoofd. De meeste haren zaten in de muts. Op haar bleke schedel zaten nog een paar plukken. Ze durfde er niet aan te trekken, zette de muts weer voorzichtig op haar hoofd, zodat de losse plukken half onder de muts uitkwamen. Zeg het maar, ben je een marabou of een breedbeekstrandloper? Vroeg ze aan haar eigen spiegelbeeld. De marabou borg ze op in een leeg blik dat in de boekenkast stond. Terwijl ze achter haar bureau aan het nakijken was, keek hij naar haar muts. Als je het wist, dan zag je het. De plukken waren verdwenen, maar omdat ze er altijd waren geweest, dacht je ze er als vanzelf bij. Hoe lang wilde ze dit nog gaan verbergen? Met een diepe frons maakte ze aantekeningen op het werk. Ergens in haar hoofd moest Mosje zijn verscholen. Hoeveel cellen van de moeder werden bewoond door gedachten aan het kind? Tot zijn verbazing pakte ze haar verrekijker. Wat kon ze in het donker zien? Wilde ze kijken of het duister in de verte hetzelfde duister was als hier? Ze liep het duin af. Hij kroop uit de bunker en volgde haar donkere gestalte naar beneden. Ze had haar muts afgedaan en haar bleke schedel lichtte een beetje op in het donker. Heel even had hij de gewaarwording dat er een kleine maan op haar smalle nek rustte, alsof de volle maan hoog aan de hemel in de spiegel ver beneden keek. Haar hoge hakken bungelden in haar rechterhand. In de nacht liet ze de buitenkant los en werd ze steeds meer binnenkant, maar hij kon haar nauwelijks zien. Voor hem was ze nog even duister, als altijd, gevangen in gebrek aan licht. Ik ben ziek en ik zal niet altijd op school komen, zei ze zacht. De leerlingen keken haar geschrokken aan. Wordt u wel weer beter? Daar gaan we voor. Maar de planten, wie gaat er voor de planten zorgen als ik er soms een poosje niet ben? Of zal ik ze meenemen naar huis? Hij bleef in zijn schrift tekenen, ontweek haar blik. Wij allemaal toch? Vroeg Tristan, terwijl hij om zich heen keek. Er werd geknikt. Dat is mooi, zei ze, want als ik hier langs loop, dan kan ik naar boven kijken en dan zie ik de planten. Dat gaan we doen, mevrouw, zei een meisje achterin. Na de les bleef hij zitten, keek zwijgend voor zich uit. Ze stond op en liep naar het raam. Daar bleef ze lange tijd staan, zonder iets te zeggen. Toen ze weer terugliep naar het bureau, was hij alweer aan het tekenen. Golven stuwden over de zandbank. Haar hakken kwamen vast te zitten in het slik. Hij ritst zijn jas los en brengt op de tast zijn handen onder het kleine lijfje. Hij kan niet meer voelen of hij haar nat maakt met zijn handen of dat ze al doorweekt is. Hij legt haar tegen zijn borst, wurmt haar voetjes in zijn broek en ritst de jas weer dicht. Aan zijn handen plakt een papiertje. Het is doorweekt en valt bijna uit elkaar, maar hij herkent de raaf. Buiten zinnen rende hij langs de vloedlijn. Onrust stuurde hem voort. Zijn hart bonste, maar hij voelde aan zijn benen dat hij kilometers lang zou kunnen lopen zonder moe te worden. Hij zou de krijgsman zijn die haar belagers versloeg. Hij zou ze aan zijn zwaard rijgen en vermorzelen, één voor één onschadelijk maken. Maar hij had geen idee waar ze vandaan kwamen. Steeds vaker viel een schaduw over haar ogen en zag hij haar vechten tegen tranen. Dan wilde hij haar hoofd grijpen en misschien wel een kus op haar voorhoofd geven. Mama van Mosje. Hij voelde zich vreemd zwaar worden als hij eraan dacht. Hij zou het nooit durven, maar er moest toch een manier zijn om een dam te bouwen, een kleine stormvloedkering voor het zilte water in haar ogen. Hij zou de schaduw verjagen tot ze in het licht zou staan en haar vleugels durfde uit te slaan, die ze nu zo krampachtig samentrok. Arme breedbekstrandloper op haar veel te lange benen, die door de hoge hakken alleen nog maar langer leken. Hij zou moeten groeien om haar het hoofd te kunnen bieden, een sluis voor haar tranen te bouwen, dan toch in elk geval een sluis voor haar tranen te bouwen. Ze schreef met stift dichtregels op het bord. Wees hier aanwezig, allereerste geest, die over wateren van aanvang zweeft. Uw goede oog moet zich dit werk toekeren. Het is gelijk de wereld, woest en leeg. Daarna veegde ze de regels weer weg en schreef nieuwe. Zij ziet azuur, van schakels is haar klinkende centuur. Zij zingt, zij tilt een knie, door stoom omstuwd. Zij vertrekt op het voorgeschreven uur. Ook die veegde ze weer weg. De leerlingen wachten geduldig. Fluisterden met elkaar, keek op hun telefoon. Hij keek op van zijn schrift en zag hoe ze zocht tussen de bundels op haar bureau. Even schampte ze zijn blik. Haar ogen liepen over. Ze zag er moe en ziek uit. Hij vroeg haar zachtjes of ze een gedicht kwijt was. Ze schudde haar hoofd en ging even zitten. Ze zweeg, maar knikte hem geruststellend toe. Even later stond ze op en schreef zonder haperingen een gedicht van Herman de Koning op het bord. Het was open en gerafeld. Ze nodigde de leerlingen uit een belangrijke vraag op te schrijven over het gedicht, waar ze zelf geen antwoord op wisten. Meestal kwam hij met zulke vragen bij de essentie van het gedicht uit, zei ze, en zat gelijk. De diepste betekenissen ontsloten zich in de open plekken. Haar wangen waren vuurrood. De muts hield ze op. Er lag een papiertje naast het slapende kind in de wagen. Ze zag het nu pas. Misschien was het met de harde wind in de wagen gewaaid. Toen ze het wilde pakken, gleed het tussen het matras en de wagen. Thuis zou ze het ertussenuit vissen. Ze stuurde met moeite over het duinpad en luisterde naar de vogels. Als breedbekstrandloper, de Calydrus falcinellus, zou ze kunnen overleven door borstelwormen te pikken, of vlookreefjes uit het slik, waterplanten, zaden of zelfs sprinkhanen. Geen nucleaire vloeistof uit lode buisjes kwam daaraan te pas. Geen zakken vloeistof aan een infuusbouw. Een zieke breedbekstrandloper viel ten prooi aan roofdieren en niemand die er een traan om zou laten. De roofdieren bleven vooralsnog op gepaste afstand, terwijl het bijtende vocht door haar aderen vloeide. Ze was moe. Geen hippe vogelpootjes, maar zware voeten die lomp op het duinpad klapten. De vink Christine, zei de dokter, tastte het zenuwstelsel aan, maar het was tijdelijk en het was voor het goede doel. Het goede doel, zo noemde de dokter dat, en voor dat goede doel nam zij het lompe lopen voor lief, zoals ook het tintelen in haar vingers. Zij kon dat. De wagen rolde van het pad af in een stekelige struik. Ze liet zich naast de wagen op de grond zakken en viel in slaap. Ze schrok wakker van een hand op haar schouder en een bekende stem. Hé, meisje, daar ginds is een bank. Dat zal wat comfortabeler zitten. Zal ik je helpen en de wagen daarheen rijden? Een brede schaduw trok over haar heen. Heel even dacht ze dat het de rector was, maar het was iemand anders, met de stem van de rector. Ze had geen idee van tijd en keek heimelijk op haar horloge. Wat deed ze hier? Ze keek in de wagen. Het kind sliep. Nee, het gaat wel hoor, zei ze gauw. Ze stond op en klopte het zand van haar jurk. Hij keek naar haar hoge hakken en trok zijn wenkbrauwen op. Weet je het zeker? Ze knikte en trok de kinderwagen weer het pad op. Fijne zaterdag, zei hij. Zaterdag, dacht ze. Zaterdag dus. In de zak van haar jurk zocht ze de sleutel en veegde het zweet van haar voorhoofd. Achterstevoren stuurde ze de wielen van de wagen over de drempel. Binnen haalde ze het kind met laken en al uit de wagen. Een papiertje dwarrelde op de grond. Met haar vrije hand pakte ze het op en vouwde het open. De roodborst stond parmantig op zijn twee poten, het kopje ondeugend scheef. Ze begon te huilen en het kind schudde mee op haar borst. De vogel werd vochtig tussen haar vingers. Ze stond op en drukte een tablet uit de strip. Met moeite slikte ze hem door. Aan het aantal pillen in de strip kon ze zien dat de dagen voorbij gingen. Ze vroeg hem hoe lang hij het al had geweten en hij antwoordde niet. Haar ogen waren tot de rand gevuld, maar de tranen bleven wonderwel op hun plek glinsteren. Haar vingers trilden terwijl ze mosjes fles aangaf. Wil jij haar geven? Hij knikte en tilde het meisje van het kleed. Het zit niet helemaal goed aan mijn moeders kant. Al onze vrouwen zijn zieke vogels. Hij keek naar Mosje. Het kleine lijf gaf niets prijs. Ze duwde haar knuisjes tegen zijn hals en trapte met haar voetjes in zijn kruis. Hij voelde een vreemde opwinding toen ze haar warme hoofdje tegen zijn borst legde en in de speen hapte. Hij ontweek de blik van breedbekstrandloper en concentreerde zich op de fles. Maar jij wordt beter, breedbekstrandloper. Jij wordt beter. Ze knikte. Natuurlijk word ik beter. Even later was ze in slaap gevallen op de bank. Ze snurkte een beetje. Haar muts was half van haar hoofd gezakt. Hij staarde naar de bleke huid die vrij kwam. Er zaten geen plukken haar meer op. Hij zag een moedervlek en een paar rode plekjes. Haar mond hing een beetje open. Er liep een nat spoor over haar wang, alsof een slak ongemerkt over haar gezicht was gekropen. Heel even stelde hij zich voor hoe ze in de aarde lag en slakken en wormen over haar bleke schedel kropen. Hij zette de lege fles op de grond. Mosje begon te piepen. Gauw hield hij haar overeind en wachtte tot ze een boer liet. Melk gulpte uit haar mondje over zijn shirt. Lekker dan, fluisterde hij, terwijl hij met haar naar de keuken liep. De juffrouw was ziek, zei zijn vader toen hij thuis kwam, alsof hij dat nog niet wist. Vader had het gehoord van Femmetje, bij wie hij die ochtend bloemen had gebracht. Zij hoefde nu minder op Mosje te passen, nu de juffrouw meer thuis was, behalve als ze naar het ziekenhuis moest dan. Het was goed dat zijn zoon haar zo vaak hielp, zei hij, want het was goed om voor zieke mensen te zorgen. Raaf had geknikt en was naar boven gegaan. Voor de spiegel had hij naar zijn ogen gekeken en zich afgevraagd of er ook vogels waren met twee verschillende ogen. Ze gaf zelf de planten water en liet hen aan het werk. Misschien was er in haar eigen hoofd nu geen plek voor letters. Als je ziek was, kon je nog wel voor planten zorgen. Maar ook voor een kind? Dat had meer nodig dan alleen water en zonlicht. Hij keek naar haar vermoeide gezicht. Ze stond een beetje krom voor het raam en leek ineens wel 10 jaar ouder. Alleen met haar voeten stond ze in het water. Ze zakte weg in het slik. Ze durfde niet met het kastje te zwemmen, was vergeten te vragen of dat wel kon. Was ze überhaupt bestand tegen de kille golven? Er ging een rilling door haar heen. Rond haar voeten was het water inmiddels warm geworden, maar ze wist hoe verraderlijk dat was. Als ze zich liet vallen, zou ze eerst bevangen worden door een ijzige kou en stevig moeten zwemmen om het weer warm te krijgen. Na een poosje zou het aangenaam worden en nog veel later zou ze het opnieuw koud krijgen. Nu had ze niet eens de moed om een stap verder te zetten. Ze kon beter teruggaan naar het kind, ook al sliep het zeker nog een flink uur. Ze zei dat haar lichaam nooit meer de oude zou worden, maar hij zei dat zij dat nooit kon weten. Lichamen waren veerkrachtig. Hij dacht aan de auto van zijn vader, het langzame uitrekken van het metaal, als zijn vader de grote bakken met bloemen inlaadde, de elasticiteit, maar ook de onherroepelijke metaalmoeheid die van de ene dag op de andere was ingetreden met de licht gebogen rug van zijn vader achter het stuur, het zachte kuchen bij het starten van de motor. Hij keek naar haar smalle armen en de donkere kringen rond de ogen. Hij zag de maansteen verzonken in de gouden zetting van haar ring en zei nogmaals dat zij het nooit kon weten, omdat ieder lichaam anders was, en dat van haar was sterk, oersterk. In het donker zoekt hij naar Brepek-strandloper en roept haar naam. Dan pas denkt hij aan de zaklamp op zijn telefoon. Als hij ziet dat de bunker verder leeg is, belt hij het alarmnummer en daarna zijn vader. Camus' vreemdeling lag open op de tafel. Pas nu viel haar de naam van de hoofdpersoon op. Meursault. Hoe zou je dat vertalen? Doodspringen? Springsterven? Meursault zat in zijn dodencel. Hij kon geen kant op en toch kon hij berusten in de tedere onverschilligheid van de wereld. Hoe deed hij dat? En hoe had Camus hem kunnen bedenken? School er een Meursault in Camus of andersom? Ze pakte het boek op om de slotscène te herlezen en zag toen pas dat er een blauwe reiger tussen was gestoken. Ze trok hem er langzaam uit. Hij was vluchtig geschetst op de achterkant van een boekenlegger, maar zo treffend. Ze herkende de vaart in de lijnen en beet op haar lip. De reiger was hoe dan ook familie van de marabou en de roodborst. Ze keek om zich heen. Waar had hij nog meer vogels verstopt? Pas toen hij de deur van het lokaal opende, zag hij Tristan bij het raam staan, met een gieter in zijn hand. Ah, jij geeft de planten al water. Ze stonden droog en we hadden het beloofd. Ze is al een poosje niet meer op school geweest. Tristan goot een paar druppels bij de cactussen. Ja. Wilde jij ze ook gaan water geven? Hij knikte, maar vermeed Tristans blik. Wat lief, zei Tristan. Raaf haalde zijn schouders op. Jij dus ook. Wat? Lief. Tristan lachte. Ik hoop dat ze gauw beter wordt. Ja, dat hoop ik ook. Zou ze hier echt wel eens langslopen en dan naar boven kijken? Vroeg Tristan. Misschien meer aan zichzelf dan aan hem. Ja, dat denk ik wel. Misschien 's nachts. Maar ze zal hier zeker langslopen. 'S nachts? Waarom 's nachts? Hij verschoot van kleur en wist niet wat hij moest zeggen. Dat zij in de nacht alleen erop uittrok, dat ze naar het strand ging, Mosje thuis liet en dan hier langs zou lopen op haar hakken of op haar blote voeten en dan op het strand de muts van haar hoofd zou trekken en de maan zou spiegelen in haar huid, dat hij haar zo vaak gezien had 's nachts, dat zij samen in de bunker zaten. Hij zweeg, terwijl Tristan hem afwachtend aankeek. Ze dacht aan de jongen, die in het hoge schoolgebouw naast haar bureau in de schaduw zwijgend zat te tekenen, en miste hem, ook al was hij de raaf die bijna elke dag aan de deur van haar kleine huis stond. Sinds ze in een gekrompen wereld was beland, miste ze de ernst van de jongen uit het grote lokaal en de geborgenheid die ze hem had willen geven, want het missen van wat ze had willen geven schijnde meer dan het missen van wat ze had kunnen krijgen. Ze bladerde in een dichtbundel die ze in de klas had willen bespreken, om de ontroerende regels te behoeden tegen vergetelheid, omdat in het hoofd van een enkele leerling ze soms voor langere tijd bewaard bleven. Ze was de namen van sommige leerlingen vergeten. Vermoeidheid overmande haar en ze sloot haar ogen, terwijl ze met opgetrokken benen in de stoel zat. Bij de boodschappen was de muts van haar hoofd gegleden. Een jongetje van een jaar of 6 keek haar aan, raapte de muts op en gaf hem haar aan. Hij wachtte tot zij hem weer had opgedaan. De moeder had het kind geschrokken naar zich toegetrokken. Kom maar hier, lieverd, en laat de mevrouw maar even met rust. In een paar snelle lijnen liet hij uit het riet de roerdom tevoorschijn komen, als een nieuwsgierig oud mannetje. Zo zou hij zelf verrast willen worden door deze wonderlijke vogel. Ooit zag hij er een in de lucht, maar die was zo snel verdwenen dat hij zich altijd bleef afvragen of hij wel goed genoeg gekeken had. Hij wilde de roerdomp in het riet zien, maar zolang hij hem zelf niet zag, kon hij hem in een paar lijnen uit het papier laten komen. Hij keek naar de eigenwijze snavel van meneer Roerdomp, die om de hoek keek. Wie niet weg was, was gezien. Hij zag hoeveel kracht het haar kostte de luiers uit te wringen boven de emmer en bood haar aan te helpen. Ze schudde het hoofd. Het was zo gebeurd. Hij vroeg of ze niet voorzichtig moest zijn met bacteriën. Van haar eigen kind werd ze niet ziek, zei ze. Ze liep langs de school en keek omhoog naar de plant in de vensterbank. Als ze een flinke stap achteruit deed, zag ze de dichtbundels naast de pannenkoekplant. De titels was ze vergeten. De kalla kreeg een nieuwe bloem, zag ze. Waren het de leerlingen die zo goed voor de planten zorgden, of was het de stagiaire die haar lessen verving? Toen ze bij de duinen aankwam, begon het al te schemeren. Het kind lag tegen haar aan te slapen onder haar jas. Ze voelde de banden aan haar nek trekken, terwijl ze duin opklom. Haar hart leek op hol te slaan van de inspanning. In haar hoofd voelde ze steken. Tot bovenaan waren er nu geen bankjes meer. Bij de bunker wilde ze zich op de grond laten zakken, toen ze hem tussen het hoge duingas door bij de vloedlijn zag staan. Ze herkende zijn silhouet. Hij stond met zijn rug naar haar toe en keek uit over de zee, die opvallend rustig was. Raaf, zwarte raaf, spreid je vleugels en doorkruis het duister. Voorzichtig liet ze zich zakken en leunen met haar rug tegen de zijkant van de bunker aan. Het kind maakte een snurkgeluidje. Nu kon ze hem niet meer zien. Ze zag alleen het gras dat nauwelijks bewoog, maar ze wist dat hij daar stond. Ze kon hem denken. Ineens zag hij hoe donker het was. Hij kon bijna niet meer zien waar de zee overging in de lucht. Hij keerde zich om en in een paar stappen was hij boven op het duin. Naast de bunker zag hij haar zitten. Ze had Mosje bij zich, onder haar jas. Voorzichtig knielde hij bij hen neer. Allebei sliepen ze. De muts van Breepek strandloper was van haar hoofd gezakt. Mosje snurkte. Haar mondje zat half achter de rits van de jas. Voorzichtig trok hij de rits wat naar beneden en gaf een kus op Mosjes wang. Die was koud. Hij trok zijn jas uit, ging naast hen zitten en legde de jas over hen heen. Breepek strandloper opende haar ogen. Wat doe je? Vroeg ze. Heb je het niet koud? Valt wel mee? Ze ging rechtop zitten en probeerde overeind te komen. Jij hebt alleen een shirt aan, Raaf. Trek gauw je jas weer aan. Wij hebben het warm genoeg. Waarom ben je hier? Vroeg hij. Waarom ben jij hier? Jullie krijgen het hier te koud. Straks word je nog ziek. Ziek, Raaf? Spottend trok ze haar wenkbrauwen op. Sorry. Maakt niet uit. Je hebt gelijk. We moeten naar huis. Ik breng jullie naar huis. Nee, wij redden ons wel. Ik breng je naar huis. Hij hielp haar overeind. Haar handen waren koud. Hij keek naar haar voeten. Heb je geen schoenen? Thuis? Thuis heb ik schoenen. Ze zette haar muts beter op haar hoofd en trok de rits weer wat verder omhoog. Een klein stukje van Mosjes hoofd was nog te zien. Ook zij had een muts op. Red je het wel alleen met haar? Vroeg hij. Waarom niet? Je bent alleen. We zijn met z'n tweeën, het kind en ik. Ja, maar wie zorgt er voor jou? Ik kan voor mijzelf zorgen, Raaf. Je bent ziek. Niet zo erg dat ik niet meer voor mezelf kan zorgen. Dat is het rare, dat je doodziek kunt zijn en je eigenlijk niet zo voelt, alsof je er wordt ingeluist door je eigen cellen. Ze droomde van het vergeten kind. Het keek haar aan. Al die tijd had ze het genegeerd. Hoe kon ze de tijd terughalen en het kind liefhebben? Ze rende een brug op, die langzaam openging en wist niet welke kant ze op moest. Misschien moest ze hem de sleutel geven, maar sleutels schiepen verantwoordelijkheid. Hij stond voor haar deur, maar er zat geen beweging in haar. Ze zag zijn hoofd voor het raam. En hij zag haar, dwars door de zandbank heen, die ze zojuist had opgeworpen. Iemand anders in haar stond op en deed de deur open. Hij wees naar het kind en ze knikte. Hij verschoonde het en legde het in de wagen. Voor haar zette hij een kop thee neer en wat fruit. Er is geen mogelijkheid dat ik ooit nog zal vliegen, zei ze schor. Maar de randen langs jouw veren zijn licht. Dat zegt niets. Tel je zegeningen, zelfs in de zomer is jouw buik niet zwart. Van wie dan wel? De bonte strandloper. Bonte strandloper? Op wie jij lijkt. Zo bont ben ik anders niet. Zo bont hoef je ook niet te zijn als Breepek strandloper. Het gaat niet goed komen, Raaf. Waarom denk je dat? Ik voel me zo zwak. Zo zwak. Ook de goede cellen worden afgebroken. Dat heb je zelf gezegd. Ben je dat weer vergeten? Ik vergeet heel veel. Mijn hoofd, er past niets meer in en alles loopt eruit. Iemand heeft er gaten in geschoten. De soldaten. Waren het maar soldaten. Waarom? Dan kon ik ze de schuld geven. Zou dat helpen? Nee, het helpt helemaal niets. Het kwaad schuilt in mijzelf. In jou toch niet? Zeker wel. Het heeft bezit van mij genomen. Maar je bent in de aanval, je bent er tegen aan het vechten. Zo voelt het anders niet helemaal. Nee, ik word vooral aangevallen. Ja, ik kom het duin bijna niet meer op. Dat is logisch, ik weet het niet. De behandeling breekt je conditie af, maar dat is tijdelijk. Het voelt niet goed, Raaf. Ze keek naar Mosje, ze bleef naar Mosje kijken en zei niets meer. Het potlood kraste over het papier. De drukletters van de krant schenen door de azuurmees heen. Hij draaide de krant om en las de tekst. Ter hoogte van de borst van de mees waren Afghaanse militairen gevlucht naar Oezbekistan. Als hij de vogel tegen het licht hield, zag hij op het witte kopje vlak boven de ogen in spiegelbeeld Kabul staan. Zolang ze nog niet gevallen waren, waren soldaten azuurmezen. Buiten de bunker blijft hij staan met mosje onder zijn jas. Zand, wind en water slaan in zijn gezicht. Beschermend legt hij zijn armen om haar heen en tuurt over het hoofdje in de richting van de zee. Maar hij ziet helemaal niets en draait zich met de rug naar de wind. Tristan kwam naast hem staan. De gieter was bijna leeg. Ze keken elkaar niet aan. Hoe zou het met haar gaan? Vroeg Tristan. Ze was doodziek, wilde hij zeggen. Nog maar een fractie van wat ze aan het begin van het schooljaar geweest was. Valse dichtregels trokken door haar ledematen. Alle poëzie kwam tot stilstand in het zieke lijf. Een enkele keer sleepte ze zich nog naar het strand, maar raakte daar in paniek als ze bedacht hoe ze terug naar huis moest komen. Hij wist het, maar hij zweeg. Tristan legde even zijn hand op zijn schouder en wees met de andere naar een plant waar kleine bloemetjes uit tevoorschijn kwamen. Hij durfde Tristan niet aan te kijken toen hij knikte. Voelde de hand nog op zijn schouder, ook toen die er niet meer was. Een flink deel van zijn onderarmen stak uit de mouwen van de trui. Mannenarmen, stelde ze verwonderd vast. Heel even voelde ze zijn handen over haar buik, zijn lip op die van haar, terwijl hij het kind verschoonde. Ze schaamde zich. De mouwen zijn te kort geworden, zei ze zacht. Hij knoopte het rompertje dicht en trok de broekspijp over de beentjes. De vieze luier gooide hij in de emmer. Valt wel mee, toch? Je bent gegroeid.
Nee.
Eigenlijk kan die trui niet meer af. Ze deed haar ogen dicht en luisterde naar zijn stem, zonder hem te verstaan. Hij boog zich over haar heen, raakte haar wangen, haar lippen. Ze opende haar ogen en zag hoe hij als een vader met het kind op de arm uit het raam zat te kijken. Als een grote broer verbeterde ze zichzelf. Hij draaide zich naar haar om. Beschaamd keek ze naar beneden en voelde een verlangen dat vele malen groter was dan het hart dat zich rillend tussen haar ribben schuil hield. Steeds meer pluishaartjes verschenen op Mosjes kale hoofdje. Ze was onvoorstelbaar zwart. Als hij haar aaide, probeerde ze zijn hand te grijpen. Ongecontroleerd gingen haar armpjes in de lucht. Met zijn eigen schaduw beschermde hij haar tegen het felle zonlicht. Een hoogbejaarde dame sjokte door het rille zand en bleef even bij hen staan. Ach, wat een lievertje, beefde haar stem. Is het je zusje, of ben je zo'n jonge vader? Ze nam genoegen met zijn antwoord, knikte vriendelijk en sjokte verder. Het strand was uitgestorven, op een enkeling bij de vloedlijn na. Straks ging hij nog even thuis langs. Zijn vader werd dan voor even de vader van een dochter, en die was anders dan zijn eigen vader. Mozes zat naast haar op de bank en sloeg zijn arm om haar heen. Ze komen je halen, zei hij zacht, maar ik zal de deur niet open doen. Hier ben je veilig. En jij? Vroeg ze. Ben jij hier ook veilig? Ik ben overal veilig. Hij streelde haar haren, haar lange haren. Ze had helemaal niet gemerkt dat die weer gegroeid waren. Deden de pillen en infusen hun werk niet goed? Ze keek naar beneden en zag dat het haar zo lang was dat het over de bank tot op de grond hing. Mozes trok haar zachtjes aan en het werd langer en langer. Ze wilde hem tegenhouden, maar ze kon niet meer praten. Hij ging door en door. Raaf zat geknield tussen haar benen, zijn hoofd tegen haar buik. Ik hoor het kind, fluisterde hij en klopte tegen haar blote buik. Hij trok haar blouse omhoog en kuste haar buik. Beschaamd keek ze naar Mozes, maar die was er helemaal niet. Dat kon ook niet, want hij was al zo lang dood. Geschrokken keek ze naar de deur. Als Mozes er niet was om de deur dicht te houden, konden ze haar elk moment komen halen. Ze wilde wat zeggen, maar Raaf kuste haar en hield haar vast op de bank. De deur ging open, maar in plaats van dat er iemand naar binnen kwam, liep het kind naar buiten. Het kon lopen. Had ze dan zo slecht opgelet, dat ze niet eens wist dat het al kon lopen? Ze wilde roepen, want waar ging het heen? Ze kon het niet meer zien. Raaf hield haar vast en bleef haar kussen, terwijl ze het kind buiten de deur hoorde huilen. Geschrokken schoot ze overeind. Het was al donker geworden. Ze lag op de bank, alleen, hoorde het kind huilen en wilde dat Raaf haar vast zou blijven houden, nooit zou ophouden haar te kussen. Het kleine handje greep zijn vinger en nam hem mee naar de kleine mond. Ba, zei hij. Da, zei zij. Je bent een kleine drukteschopper. Da. Kan je ook nog iets anders zeggen, kleine mos? Sst, da. Dat bedoel ik. Heb je de zee gezien? De golven zijn hoog vandaag. Je mama houdt ook van de zee, maar nu is ze ziek. Zolang zij ziek is, neem ik je mee naar de zee, want je moet er wel aan wennen. Als je groot genoeg bent, ga je zwemmen in de golven, net als je moeder. Misschien ga ik dan ook een keer samen met jou zwemmen, goed? Da. Mooi zo. Ooit had zijn eigen moeder hem aan een rode zwemband meegetrokken door de golven. Was het een herinnering of een gedachte bij een foto uit het fotoboek? Ze had hem losgelaten en gelachen als een golf de band met hem erin voor even ontvoerde. Gauw was ze naar hem toegezwommen en had hem vastgegrepen. Nooit was hij bang geweest in het water. Hij gaf een kus op Mosjes voorhoofd. Sst. Een nat vingertje gleed over zijn wang. Ba, zei hij. Da. Ze moest opnieuw de tunnel in. De zuster vroeg of ze alles van metaal had verwijderd. Voor de zekerheid voelde ze nog in haar zakken. Ze haalde er een klein papiertje uit en vouwde het open. Een koperwiek, in de beslotenheid van een nest. Ze voelde hoe een grote glimlach over haar vermoeide gezicht trok. De zuster keek haar vragend aan. Ze deed het papiertje weer terug in haar zak en zuchtte diep. Roerloos gaf ze zich over aan het lawaai. Ze stond niet langer op de rand van de wereld, maar was er al lang vanaf gevallen. De aarde was platter dan ooit. Het was erop of eronder. Zij lag duidelijk onder en had geen idee hoe ze er weer bovenop moest komen. Er kwamen geen sonnetten meer omhoog. Al bij de eerste regel zonk de moed haar in de schoenen. Ze dacht aan Mozes en verontschuldigde zich tegenover hem. De tijd ging ook zonder sonnetten voorbij, zelfs als haar ogen dicht hield. Bovendien was ze moe. Waarom zou ze zich inspannen om na te denken? Ze kneep haar ogen dicht, dacht aan de kleine koperwiek en zag Raaf. Voelde zich oud. Oeroud. De trein vertraagde bij de spoorwegovergang. Het geluid van de rinkelende bellen zwol aan en ebte weer weg. In een flits had ze aan weerszijden de rij fietsers en auto's gezien. Met een ruk draaide ze zich om. Ze wist zeker dat ze tussen de fietsers Raaf had zien staan, met het kind voor op de fiets in een stoeltje. Het was onmogelijk, want het kon nog helemaal niet zitten. En het was bij Femmetje. De trein raasde meedogenloos voort. Een breedbek strandloper was hier alleen op doortocht. Ineens pakte ze zijn hoofd tussen haar twee handen en gaf plechtig een kus op zijn voorhoofd. Wat doe je? Hij stapte achteruit. Ik land per ongeluk op je voorhoofd, zei ze een beetje verbaasd. Waarom? Ik weet het niet. Het is... Ze wendde zich van hem af, liep naar het raam en keek naar buiten. Bezorgd volgde hij haar onrustige bewegingen. Voel je je wel goed? Ze schoot in de lach. Ik heb me wel eens beter gevoeld. Ze keek hem niet meer aan. Sorry, zo bedoel ik het niet. Dat weet ik wel, het geeft niet. Wie verzorgt de planten eigenlijk? Ze staan er zo mooi bij. Tristan? En ik? Ze hoorde het aan hoe hij de naam uitsprak. Tristan? Ja. Ze zag het aan hoe hij wegkeek en hoe hij bloosde. Ze schrok wakker van de telefoon. Zwaar vleugelend overviel haar de boodschap, nog voordat de arts had gesproken, alsof hij deze alvast vooruit had gestuurd. Toen hij begon te spreken, luisterde ze plichtmatig, maar was al lang buiten bereik. Ze knikte en schudde haar hoofd, tot de man vroeg of ze er nog was. Ja, ja, ze was er nog. Natuurlijk was ze er nog. Ze had de was van de lijn gehaald, stapelde de luiers bovenop de katoenen tasjes en netjes. Voor de deur bleef ze staan. Ze keek door het luikje en zag Raaf binnen op de bank zitten. Hij wachtte op haar, zou straks zijn gespierde jongensarmen om haar heen slaan. Hij zou haar kussen en het kind van haar overnemen. Ze voelde zijn lichtgeschoren wang tegen die van haar. Een vermoeidheid overviel haar toen ze de deur opende. Ze legde het kind in bed en ging in de stoel zitten, alleen. Het was doodstil. Zelfs het kind huilde niet. De buurman kon zich gelukkig prijzen. Tussen de kussens van de stoel stak een briefje. Een raaf, met een wild verenkleed, vloog dwars over de ruitjes van het papier. Ze liet zich achterover in de kussens zakken. Raaf zat in haar hoofd en was daar niet meer weg te denken. Speel je nog wel eens piano? Ze schudde haar hoofd. Het wordt niet erg op prijs gesteld. Door wie niet? Het kind? De buurman? Mis je het? Ik ben moe nu. Maar anders? Anders? Als je niet moe bent? Ik ben de hele tijd moe. Mijn hoofd, mijn handen, alles is moe. Hij knikte. Sorry. Daar kun jij niets aan doen. Ik moest er niet naar vragen. Waarom niet? Ik dacht alleen, sommige mensen kunnen iets kwijt in de muziek. Dat kan ik ook wel, maar ik wil niet dat het kind gaat huilen of dat de buurman aan de deur komt. Ik wil rust. Zal ik weggaan? Ze zweeg en schudde haar hoofd. Sorry, zei hij zacht en kwam even naast haar zitten. Hij legde voorzichtig een hand op haar schouder. Maar toen hij voelde hoe ze verstarde, haalde hij hem weer weg en stond op. Wil je alleen zijn? Zal ik Mosje meenemen, dat je even kunt slapen? Ze knikte, maar hij zag dat er niets was wat verlichting kon geven. Bij de spoorwegovergang stond hij stil. In gedachten keek hij naar de open spoorbomen. Niets hield hem tegen. Ja, als hij hier nog langer bleef staan, zouden vanzelf de lampen gaan knipperen, de bellen rinkelen. De bomen zouden sluiten, maar voor nu was de overgang helemaal vrij voor hem. Heel even haperde zijn pas toen hij de rails passeerde, maar hij liep door, met Mosje tegen zijn borst. De zang van de Breedbeek-strandloper doet denken aan een snelle pulserende herhaling van de vluchtroep. Doei, doei, doei. Vaak met een snorrende, groenlingachtige triller in het midden of aan het einde. Kan dit? Ze liet de tekening aan de eigenaar van het pand zien en keek naar zijn armen. Hij zou haar moeiteloos boven zijn hoofd tillen. Ze zou vliegen, eindelijk vliegen. Zelf getekend? Ze schudde haar hoofd. Waar wil je hem? Ze wees de plek aan. Heel even was ze bang voor de pijn. Kom maar. Hij knikte naar de zwarte stoel. Hij ging naast haar zitten. Goed over nagedacht? Ze knikte en rook iets wat haar aan vroeger deed denken. Ik zal je muts afdoen, je krijgt het warm misschien. Ze deed haar muts af. Hij keek haar zwijgend aan en ging aan het werk. Af en toe vroeg hij haar of het nog ging. Ze knikte en sloot haar ogen. Zo? Vroeg hij toen hij klaar was. Ze knikte. Een beetje wat je in gedachten had? Ze knikte nogmaals. Dank je wel. Even later stond ze buiten. Ze stopte de tube crème die ze van hem had gekregen in haar zak. Een jong meisje met een piercing in haar neus en in haar wenkbrauw keek haar nieuwsgierig aan voordat ze het pand instapte. Ze voelde de huid prikken. Ze keek op haar horloge en liep in de richting van Femmetjes huis om het kind op te halen. Door de verwilderde tuin liep ze naar de voordeur. Ze had niet alleen de bloei van een ridderspoor, maar ook van wilde peen gemist. De uitgebloeide tros en gesloten vogelnestjes stonden eenzaam tussen het gras. Het was vrijwel windstil. Tussen het halfgesloten luikje van de deur stak een briefje met een ijsvogel. Zijn snavel schuin in de lucht. Voorzichtig trok zij maar tussenuit en bekeek van dichtbij de vleugels. Als de breedbekstrandloper bedreigd wordt, drukt hij zich als een snip voorover in het slip. Vlak boven de rand van haar doorweekte jurk ziet hij een stuk van een getatoeëerde vleugel. Hij schuift de rand voorzichtig omlaag. Zijn eigen raaf kijkt hem schuin aan, voordat hij wegvliegt. De vogels, zei ze zacht. Ze liep naar de kast en pakte een klein blik. Ze knikte naar Mosje. Wil jij ze geven als ik... Hij pakte het blik aan en opende het. Hij zag de vogels schetsen. Wat bedoel je? Nou, als je wat? Ik weet niet, soms denk ik... Hij sloot het blik en legde het terug in de kast. Het gaat goed komen, breedbekstrandloper. Ze knikte. Maar de vogels... Hij hoorde de onzekerheid in haar stem en liep naar haar toe. Hij pakte haar voorzichtig bij de schouders en zag hoe ze lichtjes haar mond opende. Hij liet haar los en deed een stap achteruit. Je moet iets doen waar je je sterk van gaat voelen. Hij zag hoe wanhopig zij hem aankeek. Sterk? Zo sterk als maar kan. Hoe dan? Denk aan iets waar je oerkracht van krijgt. Even was het helemaal stil. Het water, zei ze, als het stortregent en weer ligt, dan ben ik één met de elementen en met het kind. Nawoord. Benjamin tekende in januari 2022 een breedbekstrandloper in potlood en grafietpotlood met water. Ik zei dat ik hem zo mooi vond dat ik hem wel als voorkant van een boek zou willen gebruiken. Dat vond hij goed. Hij vroeg of ik dan al het boek had. Dat had ik niet. Ik moest het nog schrijven. Zo ontstond uit deze tekening mijn novelle. Als ik iets wilde weten over de breedbekstrandloper of steltlopers in het algemeen, dan kon ik bij hem terecht. En als ik vastliep met mijn verhaal, gaf hij me, zonder precies te weten waar het verhaal over ging, richting. Hij tekende nog meer vogels die een plek kregen in het verhaal, zoals de marabou, koperwiek en ijsvogel. De novelle berust op verbeelding. Onze gesprekken bewaar ik in mijn hart. Daarnaast heb ik Steltlopers van Europa van Lars Kel geraadpleegd. De dolle hondenglimlach van de honger en de heksenangsten van de pijn komen uit het gedicht Er is alles in de wereld, het is alles, van Lutje Bert. De dichtregels die breedbekstrandloper op het bord schrijft en weer wegveegt, komen uit respectievelijk de proloog en de epiloog van Nijhoffs A-water.